Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dag luisteraars, even voor we aan de show met Jan-Willem van Schip beginnen, een huishoudelijke mededeling. Aankomende vrijdag, 10 april, hebben we weer iets heel bijzonders op Zwift. Dan gaan we namelijk samen met onze vrienden van Het is Koers weer de Alpe du Zwift op. En dat doen we niet alleen, dat doen we met vrienden van de show. Jetse Bol, Bram Welte, Lisa Klein rijdt mee. Allemaal toppertjes. Timo Rozen, uiteraard. Dat wordt hartstikke leuk. En dat is op het reguliere tijdstip van de Hikrit om 20:25 op Zwift. En het zou super leuk zijn als jullie allemaal mee rijden. Dus als je een Zwift-accountje hebt, zet hem in je agenda. 20:25 aankomende vrijdag. Lekker Zwiften.
Het is woensdagavond 7 april 2020 en live vanuit Wageningen is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Het is op een maandje na exact 3 jaar geleden dat Willem in het Nederland kennis maakte met onze gast van vandaag. In de Ronde van Drenthe versloeg hij na een lange ontsnapping in een dramatische sprint à deux Twan Kastelijns. Maar het was vooral het interview na afloop dat iedereen zou bijblijven. Doorgesnoven junkie-stijl, omschreef hij de manier van koersen van zijn ploeg. En het zou zeker niet de laatste toevoeging zijn aan het groot wielerlexicon der Nederlandse taal. Maar naast een Faber-Jaio schuilt er in hem ook een eenmans-team Sky. Iemand die leeft voor marginal gains, zelfs al moet je daarvoor met een heel gek stuurtje rijden. Dit seizoen bij Beat Cycling Club stond in het teken van de baan. Meer specifiek het Omnium en de puntenkoers op de baan van Tokio 2020. Maar ja, toen kwam de corona en werd het hele spektakel uitgesteld tot volgend jaar. In the grand scheme of things misschien een klein dingetje, maar in het leven van de topsporter met vrij realistische gouden dromen, zuurder dan een te vroege oogste goudgenet. Klein voordeeltje bij dit nadeel, we hebben alle tijd om met hem te praten. Welkom in de show, Jan-Willem van Schip.
Goedenavond heren, het is het Omnium en de koppenkoers.
Oh.
Dus,
Oei. Gelijk een live rectificatie.
Is de puntenkoers niet in het programma?
De puntenkoers is helaas niet Olympisch.
Ai, ai, ai.
En bovendien sprak je Faber-Jaio uit als Faber-Jaio. Ik weet niet of ik als jeugdvertegenwoordig adept hiermee akkoord kan gaan.
Het spijt me. Het spijt me voor alles. Het spijt me dat ik besta.
Het is je nog niet echt vergeven.
Hey, Jan-Willem, welkom in de show. Nogmaals, hoe gaat het met je?
Ja, wel goed. Ja? Ik ben wel vrolijk en blij. En nu met corona is het natuurlijk wel raar.
Ja.
En dat de spelen niet doorgingen was ook al even een rare gewaarwording.
Ja.
Moest ik wel echt even aan wennen. Maar ik vind het wel heel fijn om even niks te doen, zeg maar. Het is voor mij een heel lange periode altijd van hot naar her.
Ja.
En dacht van nou, ik ga nu lekker rennen naar de Olympische Spelen.
Ja.
Alleen die ging even niet door. Dus toen dacht ik nou, dan ga ik ook even lekker rustig stilstaan.
Ja.
En dat bevalt wel.
En wat doe je als je rustig stilstaat? Zit je dan de hele dag achter de PlayStation?
Nee, valt wel mee. Ja, eerst heb ik echt nog een week. Ik heb een week nog zo naar de kloten gevoeld. Het sloeg nergens op. Ik heb echt zelden van zo weinig dingen doen, zo moe geweest.
Ja.
En nu heb ik de schuur opgeruimd en geordend.
We hebben het net gezien.
Ik heb het net laten zien. Ik ben er zeer trots op.
Ja, terecht.
En,
al het gereedschap hangt netjes op zijn plek.
Precies. De,
op kleur.
Op kleur.
En op lengte.
Ja, alles. Mooie schroefjes erin. Helemaal trots op. En gewoon de administratie is weer op orde. De belastingaangifte gedaan. Weet ik het wat. Gewoon alles geregeld. En gewoon een hele bak niks gedaan. En dat doet gewoon veel deugd.
Ja. Ja. Want wij hadden het erover in de auto, van hoe zou die erbij zitten? Want het is natuurlijk niet niks dat zo'n Olympische Spelen in één keer niet doorgaan. Terwijl dat toch was toch echt je grote doel dit jaar.
Ja, klopt. En ik vond het ook wel ongekend of zo. Of het viel me ook op, zeg maar, een soort van hoe diep geworteld zoiets zit.
Ja.
Dus ik was nog een soort van, dus ik had de WK-baan gedaan gerust. En ik was weer aan het trainen. En ik had nog een blok bedacht om wat beter te worden in mijn sprintjes. En toen hoorde ik dat de spelen niet doorgingen. En toen ging ik een stukje fietsen. En toen ging daarna op een bankje zitten.
Ja.
En toen dacht ik van nou, ik ga even zo ommetje maken. Nou, dan heb je een lekker stukje gefietst, ben je weer uit geweest. En dan komt het wel weer goed, zeg maar, als je weer thuis komt.
Ja.
En ik deed echt 5 trappen richting dat ommetje. En ik dacht, nee, rot maar op. Ja. Ik ga gewoon naar huis. Ik ben gewoon helemaal klaar, helemaal leeg. Energie gewoon helemaal nul. Dus ja.
Zat daar dan ook die vermoeidheid in van afgelopen week? Of de week ervoor?
Ja, gewoon ik denk van de hele lange periode. Het hele baanseizoen misschien wel. En ja. Gewoon dat je toch... Ja, je bent gewoon elke dag... sta je toch een soort op met het idee van... Nou, ik wil toch iets harder baanwielrennen.
Ja.
En dat alles moet dat bijdragen dat dat gebeurt. En als dat dan ineens niet hoeft... Ja. Dan kom je erachter dat... Ja.
Maar het moet ook wel frustreren... Want je was echt goed.
Ja.
Dus het was ook... Ik noemde net met iemand met een vrij realistische gouden droom, zeg maar. Het was niet alsof je, zeg maar... Dat het meedoen belangrijker werd dan winnen in Tokio.
Nee,
dat was gewoon echt favoriet.
Nee. Ja, nee. Daar ben ik ook super trots op. Dat zo was. Maar ik heb nou niet het idee van... Nou, ja... Ik ben de eigenaar van mijn eigen Jan Willem van Schip fiets zo hard mogelijk bv.
Ja.
Dus ja, en ik weet, ik doe de boekhouding ook zelf. Dus ja, die kan ik ook weer volgend jaar ook wel weer uit de kast trekken.
Ja, ja.
Dus in dat opzicht heb ik niet zoiets van, nou, het is nu of nooit. Ik bedoel, ik kan volgend jaar ook niet zo goed zijn of misschien nog wel weer beter.
Wat knap dat je het zo kan relativeren meteen.
Ja, dat heb ik ook wel. Ik bedoel, we zijn al wel weer 2 weken verder.
Ja.
Dus ik denk als je me 2 weken geleden had gesproken, dan had ik het minder goed geweest.
Hoe lang heeft het geduurd, het dippie?
Een weekje of zo. Ja. Ik ben een weekje wel daar wel mee bezig geweest. Maar vooral, zeg maar, wat me vooral nu gewoon heel veel deugd doet, is dat ik gewoon echt nergens... Ja, ik had denk toch ook wel een beetje, dat leer je dan achteraf, dat je dan fysiek toch wel wat meer in de put zit dan dat je denkt. Ja. En dat je toch altijd, je staat gewoon op, je denkt, ja, we gaan het gewoon doen. En dat je een beetje vergeet naar je lichaam te luisteren. En dat nu, eindelijk na een week of 2, dat er gewoon die stressbalans weer goed is, de hormoonbalans weer goed. En dat het gewoon, weet ik veel, dat je daarna je boodschappen gaat doen. En dat je denkt, nou, ga gewoon even lopend, een beetje huppelend boodschappen doen. Ja. In plaats van, slenteren, stap voor stap. Oh, dat is eigenlijk te ver lopen. En dat je in de supermarkt staat. En dat je denkt, nou, moet wel de efficiëntie weg. Want anders
straks een uur rusten.
Kost het weer mijn benen. En zo op de bank liggen.
Ik wou dat de rest van Nederland er zo over dacht. Ik zie eigenlijk, ik woon boven een supermarkt. Daar gaat eigenlijk vrijwel niemand huppelend boodschappen doen bij mij.
Nee.
Hoewel, het is wel een soort grote dans die we doen met z'n allen nu. Om 1,5 meter aan te houden. Maar voor de rest is het meer alsof ze niet naar Tokio gaan. Zo lopen ze erbij.
Ja. Maar ik kan me voorstellen hoor. Ik ben blij om te horen dat je denkt van schuif het gewoon een jaartje op natuurlijk. Dat is wel natuurlijk een luxe positie. Ook met jouw leeftijd en zo. Weet je, het kan ook gewoon.
Ja.
Maar ik denk dat voor heel veel sporters is het natuurlijk gewoon ook een beetje. Die hebben hier naartoe gewerkt. Het is wel echt een mentale dreun die je dan ook krijgt. Want het duurt in één keer een jaar langer voordat je bij je hoofddoel bent.
Ja, klopt. En ik denk ook dat je uiteindelijk. Kijk, misschien valt het mij ook nog wel hartstikke tegen. Dat ineens, weet ik veel, volgend jaar weer dingen anders zijn. Of dat ze het veranderen. Of noem maar op. Dus dat kan ook nog tegenvallen. Maar ik denk wel, en dat is ook wel een grote maar, en wat voor ons anders is aan het ding, is dat wij gewoon het WK-baan hebben wij al gehad.
Ja.
Dus ik heb ook een soort van, ja, bijna het ene belangrijkste moment van het jaar is geweest. En de plaatsing is ook geweest.
Ja.
Maar ja, kan je voorstellen dat je een judoka bent en dat een soort van je WK is afgelast.
Ja. Ja.
Dan word je helemaal gek. Ja. Dan zit je er niet zo rustig bij zoals ik nu zit. Dan weet je echt niet wat je met jezelf aan moet.
Nee.
Dus daarom ben ik gewoon blij dat dat klaar is. Ja. En dat de plaatsing rond is.
Ja. Ja, precies. Want daar hoef je geen zorgen meer over te maken.
Nee, dat is gewoon rond.
Ja. Nee, dat blijft gewoon staan?
Ja, blijft staan. En dat, tenminste, dat hebben ze in ieder geval toegezegd. Dat zo doorgaat.
Ja.
Dus ja, dan is de kous ook af. En dan kun je ook... Ja, dan weet je ook even, nou, hij komt een keer. Maar je hebt niet nog een soort van tussenhoorde die je moet nemen.
Ja.
Het was wel een beetje gedoe, hè, met die plaatsing. Ook met... We waren onderweg hier naartoe nog een beetje aan het uitzoeken hoe het nou zat. Ook met die wegwedstrijd. En dan zou er iemand doorgeschoven worden. Hoe zat het nou precies?
Ze wilden misschien Matthijs Bugli. Ze hebben de baansprint, mannen.
Yeah.
Teamsprint, die gaan supergoed.
Ja.
En het idee was, ze mogen dus maar 3 teamsprinters sturen naar Tokio.
Ja.
Maar ze is eigenlijk best wel stom, want Matthijs Bugli die is dus wereldkampioen op de Keirin. Wat ook een Olympisch onderdeel is. Maar hij is niet bij de beste 3 teamsprinters.
Ja,
er zijn maar 3 plekken. En dat is eigenlijk best wel flauw als hij namelijk in België had gewoond. waar bijvoorbeeld geen goede teamsprint is, had hij natuurlijk altijd naar de Spelen gemogen.
Ja, ja.
Maar omdat hij dus in een land zit met meer teamsprinters, komt het niet goed uit. Nou, en nu is dus de hele quota en de hele plaatsing voor de Olympische Spelen, nou, dat is de grootste zwendel die er is. En als je dat echt goed wil snappen, dat kost je echt een dag of zo. Het is super complex. En al die landen die rommelen ermee. Maar het komt er dus op neer dat je dus voor alles wat wielrent, dus of het nou BMX, mountainbike, baanwielrennen, wegtijdrit, weet ik het wat, is een soort van één team.
Ja.
Dus als je dus dat, en dat kun je dus ook uitwisselen. Dus en
ja,
daarom,
dus we hadden 5 plekken op de weg. En ja, dan zouden we 4 plekken op de weg nemen. Dan, zodat je 1 extra iemand op de baan kunt hebben.
Exact. Ja. Ja. En dan had ik dan de wegrit mogen rijden. Of misschien moeten starten. Of was ook niet duidelijk wat er precies
te doen. Oké, jij had dan doorgeschoven mogen worden.
En dan had Matthijs Bugli als omniumrenner ingeschreven kunnen worden. En dan had hij hadden ze een extra man gehad op de teamsprint. En dan had hij ook de Karin kunnen rijden.
Ja. Wow.
Maar het is dus wel super lame. Want eigenlijk is het gewoon competitievervalsing. Want als je bijvoorbeeld naar de Australiërs kijkt in Rio.
Ja.
Die hadden gewoon 6 ploegachtervolgers daar of zo.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is wel raar.
Ja. Nou, was het niet Dumoulin die in Rio na 300 meter in de remmen kneep? In de weg
ja,
reed, omdat
ja,
hij de tijd
maar dat moest ook. Ja. Want hij moest starten. Want ja, je moet...
Maar dat had jij ook gedaan als je de wegrit had moeten rijden.
Daar heb ik nog wel... dat weet ik nog niet hoe ik dat had aangepakt. Daar had ik wel toen ineens dacht ik van... Nou, daar moet ik wel even nog goed over nadenken.
Ja, het zal
hoe
ook,
ik dat wil doen.
Ja, ja, het zal dan ook afhangen van wanneer het precies is... in verhouding tot de baan.
Ja,
zo,
het hele rattenplan. Alles is natuurlijk een complexe materie.
Heb je nu weer
materie.
Een jaar extra om erover na te denken.
Ja, precies. Ja, ik weet het niet. Ik kan hoop veranderen, ja.
Hey, jij luistert wel eens naar specials van ons, heb ik begrepen.
Ja, ja, ja.
Dus dan weet je ook wat er nu komt.
De vragen uit de... uit de
Voetbal International.
Voetbal International, ja.
Die gebruiken we altijd als soort van aanzetje om snel iemand te leren kennen.
Mm-hmm.
Tenminste, zo is het ooit bedacht. En meestal betekent het dat we er 3 kwartier aan besteden.
Yeah.
Maar jij mag een getal tussen 1 en 21 doen. Maar wij hebben een vraag die daarbij hoort. En dan,
maar eerst een natje neem ik aan,
ja,
toch?
Dus als jij nadenkt... precies. Als jij nadenkt over je getal, dan gaan we beginnen. Dan beginnen we inderdaad met een natje. Want ik was dus bij je in het kader van Tokio. Dacht ik, ik moet natuurlijk iets hebben wat nog een beetje zeg maar de Tokio feeling geeft. Dus ik was naar Sterk, onze vaste natjesleverancier gegaan. En ik vroeg, wat is nou de beste IPA uit Japan? Toen zei hij, nou, loop maar even mee naar dit schap. En toen wees hij deze aan. De Dai Dai Ale IPA. Ik had er nog nooit van gehoord. En het zijn allemaal vreemd. Ik lees geen Japans.
Nee, maar een Japans is matig. Roestig, zou ik maar zeggen.
Ga je zeker hard van schaatsen, of niet? Van die die-dies.
Precies. Ja, nou, het zou zomaar kunnen. Maar dus ik stel voor dat we hem even open trekken. Nou,
Santé. En misschien moeten we nog heel even zeggen waar we zitten.
In de tuin in Wageningen.
Ik wou net zeggen, in de tuin. Heerlijk.
Ja.
Dus als jullie, qua luisteraars, als jullie vogeltjes... ik heb gelezen dat het een goed jaar is voor de ijsvogel. Dus als jullie die horen, nou, dan weet je hoe het komt.
Ja.
Maar net hoorde ik gewoon gerommel van de buren. Maar dat de luisteraar dat in ieder geval weet.
Ja, precies.
Hey, Voetbal International, daar gaan
20 vragen. Vraag een getal 1.
Doe 18.
18. Trainer.
Trainer Adriaan Helmantel.
Is dat je favoriete trainer of je huidige trainer?
Dat is mijn huidige trainer.
Wat is Adriaan Helmantel voor iemand?
Adriaan Helmantel is iemand die vet goed kan anticiperen.
Ja?
Ja.
Wat houdt dat in?
Dat is in deze tijden geen overbodige luxe.
Nee, klopt. Ik vind het wel, wat dat betreft, we zijn een beetje tegenovergesteld. Ik ben een beetje, ja, ik zeg altijd, ik ben geen autist, maar ik functioneer wel goed in een autistisch systeem.
Mm-hmm.
En hij is heel erg van het schakelen en even aankijken en dan een keuze maken.
Ja.
En dat...
Hoe lang werk je al met hem samen?
Sinds eind 2000, begin 2019 eigenlijk.
Oh ja.
Dus redelijk recent.
Ja, zo niet zo lang.
Nee,
wat is het belangrijkste wat hij heeft geleerd?
Echt goed rusten en langzaam fietsen.
Ja.
Eigenlijk langzamer gaan fietsen op mijn duurtrainingen. Dat heb ik geleerd van Adriaan.
Ja.
Ja.
Want hij zei, jij doet alles veel te intensief of zo.
Nou ja, ik was altijd heel erg bezig om toch nog even een paar 300 watt blokjes te doen op de dijk elke keer.
Ja.
En eigenlijk is het wat meer zwart-wit geworden.
Ja.
En dat heb ik wel van hem geleerd.
Dat is wel echt al vaker gehoord, hè? Dat is, het inspanning moet inspanning zijn en rust moet echt rust zijn.
Ja, dat klopt.
En niet de half alles.
Nee, het voelt altijd zo goed om... om toch een beetje te brommeren op training. Dan word je gewoon, ja, dan kom je gewoon makkelijk van in de goede roes.
Ja.
En dan denk je, nou, dat gaat lekker, het voelt goed. Maar ja, je gaat er niet per se beter van presteren.
Ja.
Nee, want hoe merk je dat dan?
Ja, ik heb vooral het idee dat doordat je zeg maar langzamer fietst in de rustigere trainingen, dat de harde trainingen, dat het echt moet, dat je dan gewoon iets extra's hebt.
Ja.
En dat je dus je bot niet zo af met je sprint en je explosiviteit. Dus dat eigenlijk. Dus de kwaliteit van je kwalitatieve trainingen wordt gewoon beter.
Ja. Wat zei die? Wat was het eerste dat hij zei toen de Olympische Spelen niet doorging? Wat betekent dat voor je schema?
Nee, dat niet. Ik weet het niet.
Oké.
Ik zou het niet.
Ander nummer.
3.
Partner.
Ja, dat is een ingewikkelde. Nee.
It's complicated.
Nou, misschien niet. Er zit wat in de pijplijn. Laten we het daarop houden.
Oké.
Maar dan misschien huisgenoot?
Huisgenoot? Ja, Taco van der Hoorn.
Hij zit hier op de bank naast ons, ook van een Japans biertje te genieten.
Ja. Wordt altijd, de man wordt altijd gewaardeerd hoor. Nee, het is leuk. Samen trainen af en toe. En afgewogen havenmoutjes maken en dat soort fratsen. Gaat goed hoor.
Ja.
En koken jullie ook zelf?
Ja, zeker. Altijd.
Wie van de twee?
Verschilt, allebei.
Wat is zijn beste gerecht?
Het beste. Het duurt te lang, ja. ik denk dat toch wel een soort van... gewoon een goede classic pasta. Zijn van Taco wel echt goed.
Ja.
Voor mij zijn de altijd net iets te vlug. Bij hem zit toch wel wat betere smaak aan. Zeg maar.
Ja. Helpt het je om met een andere topsporter samen te leven? Maakt het leven makkelijker, zeg maar?
Ja, ik vind het super fijn. Omdat je zit gewoon een beetje in hetzelfde ritme, dezelfde structuur. En je kan gewoon elkaar aanvullen waar nodig. Of met elkaar meedenken. En ja, het is ook... Ja, het versterkt elkaar gewoon.
Ja.
En als je, ja, stel je voor, je woont met iemand, weet ik veel, die gewoon studeert en weet ik veel wat, vier avonden in de week op een zuipen zet. Ja, dan is de verleiding als je een keer, als het niet zo lekker gaat, dan denk je, nou, ik kan mij schelen. Dan doe je gewoon mee.
En, want we zitten dus in Wageningen. En hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik heb hier gestudeerd.
Oh ja.
Ik heb bodem, water en atmosfeer gestudeerd hier in Wageningen. Ja.
Wauw.
Ja,
dat klinkt bijna net zo absurd als Russisch.
En ook afgemaakt, ook niet?
Ik heb mijn bachelor afgemaakt.
Oh ja, okay. Ja.
En wat zou je daarmee kunnen worden?
Je kunt bijvoorbeeld vrienden van mij, die sommigen zitten... Ja, het zijn zeg maar drie losse takken. Dus de bodem, water en atmosfeertak.
Ja.
En heel kort gezegd, met de bodemtak kun je, weet ik veel, kijken... Of hoe je zoveel mogelijk gewassen kan kweken. Of bijvoorbeeld, nu zijn ze druk met stikstof uit de lucht halen... en met plantjes en dan in de grond stoppen.
Oh ja.
Het waterding is eigenlijk heel simpel. Dat is het codewoord, de spiekafvoer. En hoe hoog moet de dijk worden?
Ja.
En je zou ook nog een beetje de civiele techniekkant in kan met kunnen met grondwater en dat soort dingen. En de atmosfeerkant is letterlijk het weer. Dus wat
Weerman.
Voor, ja, weerman. Je kunt er weerman mee worden.
Ja.
Jan Willem van Schip vanuit KNMI, dat had me mooi geleek. Zeg.
Ja,
daar zou
ja,
ik wel voor gaan zitten hoor.
Ja,
eigenlijk een beetje jeu in het weer.
Ja. Het had gekend, zeg maar. Ja. Ja,
de nieuwe Diana Woei of Erwin Krol.
Ja. Ja. Ja, het kan nog steeds toch, wel, ja. na je wielercarrière.
Ja, misschien. Ja.
Ja. Maar je dus gewoon blijven hangen in Wageningen naar je studie.
Ja, klopt.
Jij komt uit Schalkwijk, toch?
Ja, ik kom oorspronkelijk uit Schalkwijk.
Waar is dat?
Een klein dorpje, 15 kilometer onder Utrecht is dat.
Ja.
Er wonen 2000 mensen of zo, dus het is niet zo groot.
Ja.
Maar ik vind Wageningen super fijn. En ik heb veel toffe mensen om me heen wonen hier.
Ja.
Dat is heel belangrijk. En de omgeving is echt super.
Ja, want je kan echt alle kanten op hier qua training.
Ja, alles. Je kan naar de postbank, je kan over de dijk rijden, je kan de Veluwe op. Je kan een beetje zelfs nog naar de Achterhoek als je je best doet.
Ja. Dus wat is je favoriete route?
Ja, de afwisseling, dat vind ik het mooist.
Ah, ja. Ja.
Gewoon elke dag iets anders.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
Oké, okay. Een ander nummer. Je mag er nog één, daarna zijn
10.
Film.
Film. Toch wel Quentin Tarantino. Dat vind ik wel echt mooi.
Ja?
Ik vond wel die Once Upon a Time in Hollywood... vond ik wel echt steen goed. Daar ben ik heel blij van.
Ja.
Ja, dat is echt goed.
Wat vond je er zo goed aan?
Ja, gewoon dat het eerst 5 keer op de kachelpui... en toen nog 10 keer op de telefoon. Dat vond ik echt heel goed. en ik vind het heel mooi dat het een soort van... heel tof een beeldschet, zeg maar. Daar hou ik heel erg van. Dat het een soort van heel lang ja, dat je een soort toeschouwer bent en dat je kan zien wat er gebeurt.
Ja.
En dat het dan, ja, dat, daar geniet ik van.
Ja. En een steengoeie Brad Pitt natuurlijk.
Ja, 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 dat ja. ook.
Echt impressive.
Echt ongekend.
Heb je hem gezien, Jonne?
Nee, ik ben niet zo'n filmkijker, oh. om heel eerlijk te zijn. Nee, dit,
kijken jullie veel films hier samen ook of niet?
Ja, best wel. Ja, ja zeker. Ja, ja, en we hebben ook toen, na die Once Upon a Time in Hollywood, hebben we al die Quentin Tarantino's weer terug zitten kijken.
Oh ja? Zo, ja. Oh, dat is goed.
Welk vind je best?
Ja, ik vond die Once Upon a Time in Hollywood wel echt goed. En ik vond Reservoir Dogs. Dat
oh ja,
ook
ja.
Echt,
die,
dat is ook echt genieten. Klassieker. Ja.
Ja. Ja. En Kill Bill is mijn...
Ja?
Ja, die vind ik echt. Dus die vond dat is denk ik mijn lievelings.
Ja.
Heb je toevallig de Movistar documentaire gezien?
Oh. Nee.
Oh, aanrader.
Ja, wat was
op
het?
Op Netflix.
Wat was het? Oh, op Netflix?
Ja.
Wat is het beste uit de Movistar documentaire?
God, dat is een goede vraag. Er is heel veel goeds aan. Alle vooroordelen zijn waag. dat was sowieso mijn conclusie.
Ik krijg dus
Nairo,
de hele tijd...
Nairo is echt een raar mannetje.
Ja, maar ik krijg dus de hele tijd, doordat Carapaz echt een vedette is.
Ja.
Dat echt
is een, zeker waar, ja.
een hele leuke, beetje cheeky gast is. Die, ja. die gewoon al eigenlijk de hele tijd denkt, ja. ik ga gewoon de Giro winnen.
Ja, maar er zit wel ook iets raars in Carapaz dat hij dan... Dat hij is, één moment is hij heel eerlijk. Dan wordt hem gevraagd, waarom maak je de overstap naar Ineos?
Ja?
En dan zegt hij, omdat ik heel veel geld kon verdienen. En hij schrikt dan een beetje dat hij dat zegt.
Ja.
En dan begint hij verhaal, ja, en ik vond het ook wel fijn dat bij Movistar zou ik nooit de kopman worden waar ze allemaal voor mij gingen rijden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja... Bij Ineos wel, denk je.
Ja.
Het is wel de slechtste keuze die je dan kunt maken. Ja, als je
hij zou,
kunt
hij zou wel kopman zijn in de Giro dit jaar.
En ze hebben echt een paar, krankzinnige ploegleiders bij Movistar.
Okay.
Dat was ook mijn conclusie.
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga er deze week voor zitten.
En Valverde doet gewoon letterlijk waar hij zin in heeft. Interesseert hem gewoon echt helemaal geen fluit wat alle andere mensen tegen hem zeggen.
En terecht toch? Als ik Valverde zou zijn, dan zou ik dat ook ik exact dat doen.
Ja, en Landa gaat nooit iets worden. Dat ook.
Nee?
Nee. Nee, dat was zo. Als je die documentaire hebt gezien, dan denk je echt, nee, dit is echt.
Hè?
Dus ik snap precies waarom deze jongen in deze situatie
komt. Ik ga hem kijken,
maar die moet je dus nog even kijken.
Over. Ik vind het altijd ongekend dat zo'n ploeg als Movistar, ja, misschien oordeel ik te vlot. Maar dan denk ik altijd van, ja, er zit daar zoveel budget en er zijn zoveel basics waar ze echt de plank een paar kilometer misslaan. Dat vind ik altijd op lachen als ik dat dan weer zie gebeuren.
Ja, en toch, aan de andere kant, het werkt ook.
Ja.
Want ik bedoel, ja, ze winnen wel gewoon de Giro vorig jaar. En Valverde die gewoon...
Wat is de tweede en vierde in de Vuelta?
Ja, ik zou daar dan zelf niet heel blij mee zijn, omdat...
Nou, maar ja, het zijn heel veel ploegen die niet tweede en vierde
Nee, ja, daarom. Dus ze doen ook veel goed, maar het is natuurlijk ook gewoon totale chaos. Het is ook wel lekker, toch? Gewoon,
ja.
Dat het niet allemaal...
Wat zouden we zonder Movistar moeten in het...
Ja, ik wou het zeggen. Nou, als we allemaal die Anglo-Saxische insteken hebben, dan wordt het gewoon heel saai in het peloton.
Ja,
gaan we allemaal gewoon keihard op kop rijden en dan... Wint elke keer de beste.
We niet de Latino vibe, wil je zeggen. Ja, dat is waar. Dat geldt voor heel veel dingen in het leven.
Het Spaanse fuego.
Oké. Hey, nou mogen wij nog jeugdidolen.
Ja.
Stellen we altijd graag.
Ja, ik vind Wiggins, vind ik wel... daar heb ik wel veel respect voor. Vind ik wel super vette renner.
Ja.
En dan de baan Wiggins of de weg Wiggins?
Ja, allebei gewoon.
Ik vind het gewoon commentator heel, Wiggins.
Nee, gewoon ja, alles. Ik vind het gewoon heel vet dat het gewoon een gast is die gewoon... Als je bedenkt wat hij allemaal heeft gedaan en hoe vaak hij zich heeft omgeschoold of weet ik veel wat.
Ja.
Dat vind ik heel tof. En ik vind het ook heel tof om te zien dat bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment toen keihard voor Parijs-Roubaix ging.
Ja.
En dat is gewoon echt een toffe prikkel. Want ik denk ook vaak voor mezelf zo, weet je wel. Ik hou ervan als iemand iets in zijn hoofd haalt. En dat je er dan voor gaat. En dat je ziet dat hij dus van alles nog wat in zijn hoofd haalt.
Ja.
Ook al zijn het verschillende dingen. Waarbij je zou zeggen van nou hè, dat is misschien niet je talent of weet ik veel wat. Dat je dus wel dezelfde skills kunt gebruiken om die prestatie te krijgen. En dat is echt tof.
Ja. Wanneer ben jij ook begonnen met wielrennen? Hoe oud was je toen?
Ik kom dus uit Schalkwijk.
Ja.
En daar heb je de Tour de Schalkwijk.
Klinkt een beetje de Ronde van Maden.
Ja, zeker. Ja.
Nee, maar het is vele malen beter dan de Ronde van Maden. Dat durf ik met...
Goed, deel als Rode Lantaarn.
Met zekerheid te zeggen. Het is misschien ook nog wel spannender dan de brandweer in Maden.
Nou. Shots fired.
Ja,
shots fired.
Ik hou me in.
Maar... Nee, daar ben ik begonnen. Dat is dus dat is bij ons in het dorp. Dat is
hoe oud was je toen?
Tussen 8 en 12 mag je dan meedoen.
Oh, ja.
En dat mogen 100 kinderen aan meedoen. En het is voor jongeren, door jongeren. Dus, ja. dus je doet van je 8 tot je 12e mee. En dan word je wegafzetter. En dan mag je in de technische dienst. En dan mooi. Een internetcommissie en weet ik wat. Dan, zo gaat
de
dat,
internetcommissie.
Ja, zo gaat dat door. Maar daar, daar ben ik eigenlijk begonnen met fietsen. Ja. En toen daarna ben ik een beetje bij een vereniging geraakt.
Ja.
En toen daarna was het soort van een beetje een grijze periode of weet ik wat. Daar bakte ik er niet echt wat van. En toen als junior, toen werd het eindelijk leuk. Want toen,
hoe oud ben je dan als je junior bent?
Onder 19, dus 17 en 18.
Ja.
En toen, toen groeide ik ook gewoon in één keer 10 centimeter.
Ja.
En toen kon ik ineens wel meedoen.
Ja.
En toen, toen daarna ben ik eigenlijk op Papendal terechtgekomen. En toen is het zo een balletje gaan rollen.
Ja. En toen dacht, vanaf wanneer dacht je van, ik kan hier gewoon mijn beroep van maken?
Dat heeft wel lang geduurd. Ik denk, zeg maar, uiteindelijk was een soort van, was ik echt best wel aan het aankloten.
Ja.
Want ik was, zeg maar, hier aan het studeren en ik woonde op Papendal. En ik was eigenlijk gewoon vooral van alles en nog wat aan het doen.
Ja.
En ik had eigenlijk
topsportleven combineert slecht met studentenleven.
Ja, dat valt heel erg vies tegen.
Ja.
En, maar ik had dat niet zo door. Ik was daar niet zo bewust van. Ik vond het ook niet zo... Achteraf vind ik dat juist super interessant. Omdat je dan juist heel bewust kiest om dingen niet te doen en andere dingen wel. En even denken. Het moment wanneer ik echt dacht van... Nou, hier kan ik misschien mijn brood mee gaan verdienen. Was, zeg maar, ik mocht eind 2014. Dus van 2014 op 2015. Toen miste ik net het WK baan. In de ploegachtervolgingsploeg. En toen miste ik dat, want ik had het gewoon echt niet goed genoeg gedaan. En toen ineens toen dacht ik van, hé, maar als ik nou wel in die ploeg zit en ik kan er wel bij, dan kan ik een A-status verdienen. En toen is wel echt even de knop omgegaan in 2015. En toen eind 2015,
toen was je 20.
Ja, het was 20. En toen haalde ik het EK in Grenchen.
Ja.
Dus waarschijnlijk heeft nooit iemand iets van gehoord. Maar daar, dat was voor mij een heel grote persoonlijke overwinning.
Ja.
En toen heb ik me later dat jaar in de ploeg gereden voor het WK in Londen, 2016.
Ja.
En toen kreeg ik ook een A-status. Dus toen was ik ook financieel onafhankelijk. Dat vond ik wel heel, was ik heel trots op. Dat vond ik heel tof.
Ja, dat kan me voorstellen. Maar als je zegt de knop om, wat betekent dat dan concreet? Wat ging je in één keer anders doen toen dat besef was ingedaald?
Eigenlijk gewoon veel meer rusten.
Ja.
Dat was eigenlijk de knop om gewoon wel op tijd naar bed en de hele tijd op dezelfde tijd opstaan. En iets meer structuur erin, minder studeren. Ik heb toen ook een jaar niet gestudeerd uiteindelijk.
Ja.
Heb ik gedacht van ja, ik moet gewoon op die trein naar Rio.
Ja.
En gewoon echt ervoor leven, de juiste dingen doen om harder te gaan fietsen.
Hoe vroeg stond je op en hoe laat ging je naar bed?
Ja, denk gewoon 8 uur. Zoiets. En dan 11 in de bed of zo.
Maar gewoon altijd.
Elke keer hetzelfde.
Ja, gewoon elke keer hetzelfde. En gewoon beter voor jezelf zorgen. En niet en studeren en fietsen. Dat was wel een verademing.
Ja.
Toen ik uiteindelijk uitvond wat het met je deed. Als je gewoon, weet ik veel, hard 2 keer op een dag ging trainen. En voor de rest op bed liggen. Hoe hard je daarvan ging fietsen.
Ja.
Toen werd het studeren daarna wel een stuk grotere opgave. Dan dacht ik, nu heb ik een stuk minder zin in. Ja.
Ja. En bleef het, want dus dan bleef het kennelijk ook heel leuk vinden. Of zelfs leuker misschien dan daarvoor.
Het fietsen?
Ja,
zeker.
Ja.
En ik vind het wel heel fijn dat een soort van... Ik heb het heel erg stap voor stap gedaan. Zeg maar. In het begin had ik nooit niet het idee dat ik ooit profielrenner ging worden. Of dat ik daar ooit, dat je überhaupt je brood mee kon verdienen.
Ja.
Ik kom ook helemaal niet uit een wielergezin of zo.
Ja.
En,
maar wat voor gezin dan wel?
Mijn moeder is gynaecoloog. En mijn vader die kijkt een beetje bij welke temperatuur een kip het meeste eieren legt.
Dus dat klinkt goed.
Nee, die geeft basislessen kip op de Universiteit Utrecht aan mensen die diergeneeskunde studeren. Dus dan,
basislessen kip? Wow.
Ja,
wow.
Dus dan gaat hij dus met...
Leuke niche heb je daar.
Ja, ja. Ja, dus dan gaat hij met studenten naar een boerderij toe en dan gaat hij uitleggen hoe ze die kippen moeten vasthouden en weet ik het wat. En dat met die temperatuur in die eieren is, omdat hij ook nog iets doet met het klimaat in die stallen en zo.
Ah,
dus
ja.
Is hij dan een beetje mee bezig.
Daar
kom ik.
Ja, maar geen fietsers dus? Allebei.
Nee.
Dat is
sporters? Waar komt je talent dan vandaan?
Ja, wel, mijn pa is wel echt een taai hoor. Mijn pa heeft wel een fietsclubje.
Ja.
En, maar ja, ik denk dat, ja, dat, Wij zijn altijd wel gewoon beweging bij ons thuis.
Ja.
Maar je moet ook een beetje geluk hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje goede genen heb meegekregen per toeval. Ja.
Ja. Ja, ja, dat kan natuurlijk.
Je broers en zussen?
Ja, ik heb een zus.
En is die ook sportief? Of,
Nee, ja, die heeft veel geroeid. Die heeft, ik zei altijd, ja, die is fulltime student. En, nee, nu...
Niks mis mee trouwens.
Nee, hoor. Nu is het wel heel cool. Mijn zus die heeft dus farmacie gestudeerd in Groningen. En die doet nu opleiding tot ziekenhuisapotheker.
Oh, ja.
En die is helemaal in de coronacrisis is helemaal on fire. En alles aan het regelen. Ja. Medicijnen bestellen en alles managen en weet ik wat.
Het is wel vet om te zien, toch?
Ja, ja, het is heel, echt heel tof om te zien en om te horen. Dat ze gewoon, ja, voor haar is dat gewoon... Ja,
topsport.
Ja, de topsport, weet je. Ja. Ja, de trill die je krijgt van een WK-baan, die heeft zij nu in haar vakgebied.
Ja, ja. Vet. Hey, je hoogtepunt?
Van alles? Of,
ja. Nee, maar ja.
Wat jij wil. We hebben het over
hoeveel fietsen. Hoogtepunten willen jullie hebben?
Ja, we hebben het over fietsen. Maar wat beschouw je als je eigen hoogtepunt in je fietscarrière tot nu toe?
Ja, ik vond het WK-puntenkoers was wel echt... Dat is gewoon wel de ding, de vlag en wimpel op de,
ja.
op de carrière, zeg maar. Dat is gewoon... Daar ben ik, vind ik wel zo tof dat dat gelukt is.
Ja.
Dat je gewoon ooit een keer wereldkampioen bent geweest. En dat je gewoon een wit shirtje mag aantrekken met de regenboog trui erop. Ja. En,
je blijft gewoon altijd diegene die een keer wereldkampioen is geweest. Dat
tuurlijk. Ja, dat zijn gewoon van die dingen. Die blijven inderdaad blijven altijd bij hangen.
Ja.
Dus daar ben ik wel trots op. En ik denk wel vetste wedstrijd. Wat dat betreft, ik moest er nog aan denken. Laatst was wel het EK puntenkoers afgelopen winter in Apeldoorn was dat. En toen mocht ik dus rijden ook in die wereldkampioen trui en in die koers rijden. En dat het soort van, die wedstrijd was eigenlijk super kut. Want iedereen zat de hele tijd op mijn wiel en ik kon helemaal niks. En ja, het was echt veel publiek en ook veel mensen die hadden gezegd, nou, we komen voor jou kijken. Ja, en het gaat zo goed en je doet het zo leuk. En we komen
tof dat het een keer in de buurt is.
Ja. We komen je aanmoedigen. En die wedstrijd die duurde gewoon super lang en het schoot allemaal niet op. En op een gegeven moment was ik gewoon helemaal klaar. En ik dacht, nou, ik blijf gewoon alleen maar achterin zitten.
Ja.
En dan zie ik het wel weer een keer. En de mensen op de tribune die dachten van, nou, we gaan maar even... Ja, toch maar even bier halen of alvast naar huis, want dit wordt het niet meer.
Ja.
En toen, dat is soort van na 80 ronden of zo, dan op een gegeven moment, toen ontvouwde die koers. En toen kon ik de eerste keer nog rondrijden. En dan hoorde je echt zo'n applausje van het publiek van, nou leuk, gelukkig we zijn niet weggegaan. Gelukkig hij is nog een keer rondgereden, kunnen we dat nog in ieder geval vertellen thuis.
Ja.
En ik dacht ook nog steeds van, nou, ik was de eerste keer rondgereden, keek ze op het scorebord, nergens te vinden.
Ja.
Ik denk, nou, dat wordt nog een lange dag. En toen die tweede keer, toen op een gegeven moment ging de koers weer verder en toen kon ik de tweede keer rond.
Ja.
En toen werd het applaus al iets fanatieker en ik dacht, nou, het wordt nog wat. En nou, eigenlijk heb ik het niet zo slecht gedaan, ondanks dat iedereen op mijn wiel zat. En ik ben blij dat ze niet naar huis zijn gegaan.
Ja.
En toen op een gegeven moment, toen ontvouwde die koers en toen brak het nog een keer. En toen kon ik nog een keer voor de derde keer rond. Ja, en dat je dan daar fietste in je wereldkampioenspakkie en dat echt dat hele stadion staat te juichen en weet ik het wat. Ja, dat...
Finest hour.
Ja, dat is heel vet. Ja,
tof. Ook mooi dat je dan soort van in eigen huis en op zo'n bijzondere manier zo'n wedstrijd kan rijden.
Ja,
vet hoor.
Ja, het is echt, dat is echt kippenvel.
Ja.
En als je dat terugkijkt of zo en je hoort zo dat geluid en je ziet zo... Ja, je ziet dan die beelden en dan zie je me zo helemaal shock met mijn tong en mijn mond. Zo heel langzaam dat gat dichtrijden, zo voor de derde keer. Ja, en dan hoor je dat hele publiek zo gaan.
Ja.
Ja, dat is wel echt een groot hoogtepunt, ja.
Heb jij altijd eigenlijk al ook Olympische dromen gehad? Ik merk al vaak dat bij de laatste jaren heb ik het idee dat het wel iets anders is geworden. Dat in het wielrennen, ook in het wegwielrennen bijvoorbeeld, Olympische wegkoers wel belangrijker is geworden.
Mm-hmm.
Het was altijd natuurlijk een beetje soort van zo'n bijkoersje, weet je wat nooit. Ja. Maar voor baanwielrennen is het natuurlijk wel echt anders. Daar is het baanwielrennen is wel echt ook Olympisch georiënteerd.
Ja,
heb jij, had jij altijd al zo'n Olympische droom?
Ja, op zich wel. Natuurlijk met het ploegachtervolgen was dat ook van het wedstrijdje wat telde.
Ja.
En ik vond het wel heel fascinerend om daar een keer te zijn, daar in Rio. Want dan kom je er dus echt achter dat een soort van... Ja, van alle wedstrijdjes die er zijn, is dat gewoon het wedstrijdje. Dus het heeft echt iets magisch.
Ja.
En Ik vind dat wel tof. En ook een soort van... Ik was best wel veel mee bezig geweest. Van oké, dan zag ik bijvoorbeeld eerst mensen... Bijvoorbeeld, weet ik veel, een of andere marathonloopster of zo. En die was dan bij de NOS, werd die geïnterviewd. En dan had hij het alleen maar over de Olympische Spelen. En dan dacht ik, ja, maar ja, jongens, er is toch wel meer, zeg maar. Dat dacht ik ongeveer 3/4 jaar geleden. En ja. Toen dacht ik, ja, hey, shit, maar ja, ik ga eigenlijk wel naar de Olympische Spelen straks. En ja, hè, wat moet ik daar nou mee? En toen ben ik daar best wel veel over na gaan denken ook. En toen kwam ik ook achter, ging ik ook weer terug van... Nou, hey, hoe was het nou daar in Rio? En toen inderdaad had ik op een gegeven moment gewoon de hele agenda leeggeruimd. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel gewoon super vet. Toen begon ik er steeds meer van te genieten. Dat het gewoon één wedstrijdje is op één dag.
Ja.
En dat het dan moet gebeuren en dat dan het wedstrijdje is. Ja, dat... is wel dik.
En met al die sporters, andere sporters om je heen. Dus dat is natuurlijk ook... De Olympische Spelen is natuurlijk echt nog zoveel groter dan een WK. Voor,
ja, absoluut. Ja.
Ik kan me ook voorstellen, dus wat je ook vaak hoort van sporters... is dat ze dat de eerste Olympische Spelen zo super overweldigend zijn. Ja. Op alle fronten. Ja. Had jij dat ook?
Ja, dit is ongekend. Ja. Het is een soort als je daar naar die eetzaal gaat. Dus de eetzaal is 3 bushaltes lang.
Ja.
Je zit er dus met z'n allen in een gigantisch dorp. En zoveel mensen. En het is ook gewoon één grote freakshow.
Ja.
Want er is niemand die er normaal uitziet. Of ieder,
het zijn allemaal atleten.
Allemaal atleten. Of groot, of lang, of klein, dik. Echt super bizar. En het allerbizarste van het hele gebeuren, wat ik echt nooit zou vergeten, dat zijn de snelwandelaars.
Ja. Dus,
Dat is echt ongekend.
Maar dus dat in het Olympisch dorp ook?
Ja. Want het is dus vet debiel. Want die draai schijnt dus heel moeilijk te zijn. Dus dat moeten ze heel erg trainen. Dus die lui, die, zeg maar, ja, je ziet zeg maar de gewone hardlopers, die lopen gewoon een rondje of die gaan het dorp uit of weet ik veel wat. Maar die snelwandelaars dus niet, want die willen gewoon dat helemaal perfect timen of weet ik het wat. Dus je ziet gewoon...
Die draai, maar welke draai bedoel je? Dus...
Ja, zij hebben een parcours van, zij lopen heen en weer.
Ja,
en
het is,
een soort ijsbeer.
Ja. Ja. En dan,
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het snelwandelen niet op de voet volg. Maar dus, ze lopen heen en weer gewoon.
Nou ja, ze hebben gewoon een parcours, maar er zitten natuurlijk bochten in. En sommige bochten zijn best wel strak. En soms moet je echt haakse bochten maken, inderdaad. Dus dan draai je in één keer om.
Ja, maar volgens mij is het gewoon, ze hebben gewoon een baan van 1 kilometer. Met 2 pionnetjes aan de uiteindes. En ze lopen heen en weer. Want ze worden heel tijd bekeken. Want ze mogen
niet precies. Ja, precies. Dus ja, het mag geen rennen worden. Geen zweefmoment mogen ze.
Nee.
Ja. Ja, maar dat doen ze dus in het Olympisch dorp ook.
Ja. Dan zie je dus de hele tijd op allemaal random plekken. Die luiden de hele tijd heen en weer. Super raar.
Echt weird.
Ben je naar andere sporten gaan kijken ook daar?
Ja. Ja, vond ik ook wel cool.
Ja. Ja. Welke sport heb je gezien?
Ik heb de BMX gezien.
Oh ja.
Die vond ik heel vet. Ik ben nog bij handbal geweest. Vond ik ook heel vet. De triathlon.
Oh ja.
Die lui kunnen echt niet fietsen. Nee, echt bizar, gaat knijten hard met ziet
wacht,
niet
wacht maar tot je de Brownlee broertjes op Zwift een keer tegenkomt.
Ja, dat zal zwaar tegenvallen. Nee.
En,
maar nee, maar wacht even. Want wat je dus heel vaak hoort is de topsporters die zeggen dan vaak: je moet eigenlijk een Olympische Spelen hebben meegemaakt om dan de tweede Olympische Spelen echt voor het presteren te kunnen gaan. Omdat de eerste keer zo overweldigend is, moet je eigenlijk alles in je opnemen en wennen aan dat spektakel. En als je het dan een keer gezien hebt, zeg maar, dan ben je daar minder van onder de indruk en kun je dus meer focussen op de prestatie.
Ja, ben ik het absoluut mee eens.
Ja,
het is echt heel bizar. Ja.
Wou ik ook vragen, was je van plan om nu ook naar andere sporten te gaan? Of zou je nu zeggen van nee.
Nou, ik ga vorige keer was het er zo van dat, zeg maar, dat naar die andere sporten, dat was omdat het, zeg maar, voor ons was afgelopen.
Ja.
En dan waren wij nog daar en dan kon je daarheen. Ik zou dat niet voor de wedstrijd doen.
Oké. Okay.
En voor nu in Tokio is een soort van, dus die wielenbaan die zit 450 kilometer van Tokio af.
Oh, ja.
Dus wij zitten een soort weggestopt in een soort bos.
Maar dat is met de Japanse trein een half uurtje, toch?
Ja, geen idee. Maar en plus, het is ook nog zo dat de Olympische Spelen zijn afgelopen volgens mij op 9 augustus. En ik zou op 6 en 8 augustus rijden. Dus het is een soort van geen optie. Maar ik had nu ook zoiets van, nou, dat boeit me ook echt helemaal geen reet. Al moet ik in een betonnen bunker zitten bij spreken en we gaan daar even met z'n allen fietsen, vind ik het ook best.
Ja.
Het is gewoon puur prestatie waar je voor gaat.
Ja, ja, dat is wel echt een verschil. Ja. Hey, wat onze verbazing van het najaar was dat jij geen World Tour ploeg vond. Ja. Nadat Roompot ging folden.
Ja.
Was dat, we hebben daar echt, denk ik, meerdere afleveringen over op zitten wachten wanneer het wanneer aangekondigd zou worden dat je naar een andere ploeg zou gaan. Maar het bleef maar duren. Hoe kwam dat, dat het niet lukte?
Ja, als ik eens zou weten hoe het kwam, dan had ik er wat aan gedaan.
Ja.
Ja.
Ja, ik want vind... even voor de uitdaging, je zit nu bij Beat. Mm-hmm. Dat is continentaal.
Ja, klopt.
En je zat bij een pro-continentale ploeg. Mm-hmm. Ja, wij dachten echt...
Daar was je een van de beste.
Ik dacht, nou, je gaat echt een stap omhoog maken. Of in ieder geval gelijk. En niks te nadenken van Beat natuurlijk. Het is een vette ploeg. Zeker voor jou ook, met je baanprogramma. Maar ja, wat is er misgegaan?
Ja, ik vind het echt super complex. En ik vind het ook echt wel lastig. Want ik denk ook echt wel van... Ja, ik zou dit moeten kunnen. En waarom niet, weet je wel?
Ja. Ik zou dit moeten kunnen. Je hebt het ook gewoon bewezen.
Ja. Dus ik vind dat heel complex.
Ja.
Maar goed, ik heb daar zoiets van... Ja, weet je, je kan niet... ik heb ooit een of ander boek gelezen over honkbal. En daar stond in van... Nou, je kan niet de selectie bepalen... Maar wel je eigen trainingsschema.
Ja.
En... Dus ik heb nu gewoon zoiets van, ja, ik heb dat naast me neergelegd en het kan me eigenlijk allemaal geen reden meer schelen.
Ja.
En ik ben super dankbaar dat ik voor hun mag fietsen.
Ja,
en ik ga gewoon mijn eigen trainingsschema bepalen en gewoon laten zien dat ik het wel waard ben.
Ja. Maar was er wel interesse voor? Of heb je wel gepraat met ploegen? Of heb je gemerkt? Of hoe werkt dat dan? Zeg maar, in zo'n geval heb je dan een manager die je dan gaat aanbieden bij verschillende ploegen? Of?
Ja, ik heb wel een manager.
Ja.
En die zei ook wel dat er wel veel interesse was. Maar er is eigenlijk geen ploeg die echt heeft doorgepakt uiteindelijk.
Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat de moraal van het verhaal is. Ja,
gewoon. Maar ja, wel echt wel raar, toch? Gewoon.
Als je kijkt naar jouw prestaties van in 2018 en 2019 op pro-continentaal niveau, dan zou je wel zeggen dat steekt er goed bovenuit.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik vind het ook echt een heel lastig onderwerp om over te spreken. Dat zeg ik
oprecht. Ja, ik merk het ook. Ja.
Omdat het is gewoon zoiets complex. En het is zoiets waar je geen... niet zomaar invloed op hebt.
Ja.
Snap je? Kijk, en als je gewoon mee gaat doen aan een wedstrijd en iemand zegt van nou, hè, je moet zo vaak top 10 rijden, of je moet zoveel koersen winnen, of je moet dit doen, of je moet dat doen, want dan neem je erbij of neem je er niet bij. Maar zo werkt het gewoon niet.
Ja.
Het is gewoon een soort... en dat vind ik er lastig aan. Omdat het niet tastbaar is.
Ja.
En daarom denk ik ook van nou, de enige remedie is van ja, ik kan nu wel daar... ik kan wel de Calimero gaan uithangen. Ik bedoel, dat kan ook, hè? Ik kan ook gewoon zeggen van nou, hè, dit en dat. Maar ja, ik heb zoiets van ja, dat is gewoon zonde.
Dan schiet je ook niks meer op.
Nee, ik weet gewoon heel goed wat mijn waarde is. En dat is gewoon ergens aan de start verschijnen en proberen dat wedstrijdje te winnen met mijn beste plan ooit.
Ja.
En daar ga ik gewoon weer naar terug.
En hoe ontstond het dan met Beat Cycling? Want die hebben natuurlijk gewoon de deal van de eeuw gedaan met jou.
Ja, dat is natuurlijk nog afwachten. Nee, natuurlijk.
Het is een beetje als Romario bij NAC komt voetballen, zeg maar. Dat gevoel.
Nou ja, ik hoop het. Ja, nou ja, zij waren gewoon heel, heel enthousiast. En ze hadden me al vrij vroeg gecontacteerd.
Ja.
En toen had ik ook... Dat vind ik dat ze heel tof doen bij Beat. Ze maken gewoon een plan.
Ja.
En ze zeggen van nou, hè, we gaan er gewoon het beste van maken met de middelen die we hebben.
Mm-hmm.
En dus daar was ik eigenlijk al wel vrij enthousiast over.
Wat was hun plan dan? Waar je zo enthousiast over was?
Nou, gewoon om er echt samen voor te gaan. En de koersen te kiezen. En ook met de ploegleider veel te overleggen. En te kijken wat er nodig is voor materiaal. En welk
programma. En je de ruimte te geven voor de baan waarschijnlijk.
Et cetera, ja.
Ja. En hoe bevalt het tot nu toe?
Ja, ik vind het echt heel tof. Ik voel me heel, heel welkom en er wordt erg goed voor me gezorgd. Dus,
En je hebt een vet pakkie.
En een vet pakkie.
Ja, het is ook wel wat waard.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en kun je je liefde voor materiaal en zo en voor marginal gains een beetje kwijt daar ook? Want dat is natuurlijk een beetje ik noemde net in de inleiding al van waar je een beetje naast de goede uitspraken naar de finish, zeg maar.
En, ja.
Dat is waar je natuurlijk altijd een beetje onbekend stond, die gast met dat rare stuurtje.
Mm-hmm.
Maar daar zat altijd wel meer achter, namelijk je mag graag testen van wat werkt en wat
ja,
niet.
Ja, absoluut.
En graag een beetje afzetten tegen de conservatieve wielerwereld en zo. Mm-hmm. Heb je daar een beetje de ruimte voor bij?
Ja, ja, ja. Dat is helemaal netjes dichtgetimmerd. Dus dat is heel fijn. Ja, nee, die ruimte is er volledig.
Ja.
Dus ja, ik denk dat de grootste dingen die je per se nodig moet hebben.
Mm-hmm.
Dus goed snel pakken, stuur, zadel en pedalen.
Ja.
Dat is gewoon gefixt.
Ja.
Dus,
wat is je laatste innovatie?
Mijn laatste echte gouden innovatie, dat zijn de schoenen.
Ja?
Ja, er zit heel veel in. Schoenen is echt...
Vertel ons eens wat er goed is aan... wat er belangrijk
ik ben ook,
is
ik ben ook gek op schoenen. Dus, ja. Er moet geen fiets aan vastzitten, maar...
Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is wel, ja, het is wel een interessante innovatie. Maar het komt er een soort van op neer. Dat je dus... Je wil een soort van... Wielrenners die willen dus... stel je voor, als ze bergaf fietsen...
Ja.
Dan gaan ze op hun bovenbuis liggen.
Ja.
Want dat is sneller. Dat kunnen jullie je voorstellen. Hebben jullie wel een keer geprobeerd. Dus eigenlijk wil je als je fietst...
Met de doodsangst in lijf.
Dus de truc zit hem erin. Dat als je dus fietst, wil je dus zoveel mogelijk op je bovenbuis liggen eigenlijk de hele tijd. Mm-hmm. Want dan ben je dus sneller.
Ja.
En daar moet je dus de juiste schoenen bij hebben.
Je schoenen om op je bovenbuis te kunnen liggen?
Nee, dat je dus meer... Dat je dus
oh, dat je
ja, in, compacter wordt. Ja. En dat kan met schoenen.
Ja.
Hoe dan?
Ja.
Ja, dan moet je, ik heb ze gewoon custom laten maken.
Maar wat heb je dan laten maken? Zo, heb je dan een andere zool of zo? Of wat
ja, ik heb gewoon alles uit één stuk. Ja, ik vind het lastig. Ja, het is wel een beetje mijn geheim.
Het is een beetje beroepsgeheim.
Ja, maar het is...
Ik moet zeggen, Taco die spitse oren.
Ja. Ik heb het al 100 keer tegen hem gezegd. Ik ben al helemaal enthousiast. Ik moet het misschien niet zeggen. Ja, misschien kunnen we beter een andere innovatie doen. Maar ja, ik heb gewoon, zeg maar, custom schoenen laten maken.
Ja,
okay. Dat is sowieso qua stijfheid is echt super veel fijner.
Ja.
En het is ook... je hebt ook echt een groot aerodynamisch voordeel mee.
Oké.
Okay. Dus,
lekker.
Dat is, cool.
Waar komt die fascinatie vandaan voor materiaal? Niet elke wielrenner heeft dat, toch?
Nee.
Sterker nog, bijna geen enkele wielrenner heeft dat.
Nee, jawel. Ik vind wel dat veel wielrenners...
Ja, maar niet op zo'n manier,
zeker
toch?
Tijdrijders zijn echt veel met hun fiets bezig. Veel met hun kleding, veel met hun houding.
Ja, dat
maar, ja, zeg maar, op het qua innovatie kan je je afvragen inderdaad hoeveel ze zelf doen. Maar je hebt natuurlijk een klassiek voorbeeld van Rasmussen... die de stickertjes van zijn fiets afpeuterde om gewicht te besparen. Ja. Kijk, dat zijn...
En zijn de einde van zijn stuurtje afvelden.
Ja, 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 maar... Echt de fascinatie om zelf te innoveren, die zie je niet zo vaak. Waar komt die bij jou vandaan? Hoe...
Nou, eigenlijk is het ding als volgt. Kijk, mijn waarde is dus... ik zeg nu voor de tweede keer mijn waarde, maar ik heb daar veel over nagedacht. Tim Veld, ik weet niet of dat jullie die kennen, maar
zeker.
Die zei tegen mij van... Nou, Willem, als jij ooit doodgaat en je hebt de Olympische Spelen gedaan in Tokio... hoe wil je dan herinnerd worden als wat voor renner? En daar ging ik best wel veel over nadenken. Ik vond het een heel, heel interessante vraag.
Ja.
Sowieso ook een goeie voor tijdens de avondeten... om eens te vragen hoe iemand in zijn vak herinnerd wil worden.
Ja. Ja.
En toen ging ik daar dus over nadenken. En toen dacht ik eigenlijk van, nou, wat is mijn waarde? Mijn waarde is dat ik gewoon ergens aankom op een wedstrijdje... en dat ik het ga proberen te winnen. Dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Dus ik ga gewoon bedenken van... Oké, ja, ik wil eigenlijk liefst hier als eerste over de streep komen. Hoe ga ik dat doen? En wat is daarvoor nodig?
Ja.
En dat spelletje vind ik gewoon heel leuk. Dus het gaat bij mij niet per se om... Zeg maar ja, je kan wel, zoals bijvoorbeeld vermogen leveren... is eigenlijk helemaal niet waar het om gaat in wielrennen. Het gaat om snelheid.
Mm-hmm.
En ik kom een soort van uit het ploeg achtervolgen. En dat ging dus als volgt. Dus het ging ploeg achtervolgen. En dan deden we allemaal oefeningen. Dus bijvoorbeeld vliegende 5 kilometers of zo. 5 keer.
Ja.
En dan moest je 2 rondes op kop fietsen. En dan kregen we gewoon, s'avonds kregen we van Jan Bastiaans, kregen we een Excel-sheetje. En er stond in van, nou, hey, je hebt deze snelheid gereden met dit vermogen. En dan kom je er ineens achter van, hey, maar wacht eens even. Als ik mijn hoofd naar beneden doe en netjes hou tijdens die oefeningen, dan is het vermogen lager, maar de snelheid hoger.
Ja.
En dan kom je er gewoon 1-op-1 achter van, hey, dit is, als ik dit doe, dan wordt die prestatie dus beter. En dat is gewoon mijn fascinatie. Dat is mijn spelletje. Van, ik vind ook dat je een betere wielrenner wordt... als je beter op je fiets bent gaan zitten.
Ja.
Of als je tactisch beter wordt. En dat spelletje en dan die BV rennen... en dan weer bedenken van... Oké, ja, wat moet ik nu weer doen? Of kan het nog weer beter? Of,
en wie is daarbij je sparringspartner? Want ik kan me voorstellen... Je bent wielrenner. Ik kan me voorstellen dat je over je houding en dergelijke... maar om zo'n schoen te, dat moet je laten maken. Ik neem aan dat je hier niet zelf met schoenlappen.
Het gereedschap hangt er wel.
Maar dat geldt voor alles natuurlijk. Je hebt een sparringspartner nodig. Is dat een mechanieker of is dat een collega? Of hoe werkt zoiets?
Ja, meeste bedenk ik dat eigenlijk wel zelf. En ik zeg altijd beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen. Maar als je rondkijkt in de baanwielerwereld, ik doe eigenlijk gewoon hun na. Dus ik vind het wel heel interessant. Dat op een gegeven moment was een soort van, toen heette ze nog Team KGF. Die kwamen de baan, waren vier gasten uit Derby. En die hadden gewoon bedacht dat ze gingen ploegen achtervolgen. Maar dat ploeg achtervolgen is best wel een ingewikkelde sport. Want je hebt een soort van 10 à 12 landen. Die zeker allemaal in de rond rijden met een budget van 1 miljoen per jaar. Dat gaat vrij serieus eraan toe.
Ja.
En zij gingen bedenken van oké, wij gaan meedoen aan de wereldbeker. En noem maar op. En oké, wat moeten we doen? En die hebben dus gewoon de hele aerogame helemaal uitgespeeld. en de eerste keer dat ik ook hun die tijden zag rijden. En er was een soort filmpje op YouTube dat ze bij hun langs gingen bij het Nationaal Kampioenschap. En die gasten reden 4:15 op de individuele achtervolging. Mm-hmm. Ik ben nooit verder gekomen dan 4:23. Ik denk, ja, die chappies, hoe doen ze dat? Ja. Oprecht kon ik niet slapen. Van toen ik dat gezien had. Ik denk, ja, fuck, wat doen ze? En ja, toen dacht ik van, nou, ik moet gewoon in ieder geval minimaal alles wat zij doen, moet ik ook hebben.
Ja.
En ook testen en gewoon daarmee bezig zijn.
Ja. Je werd er ook wel eens, grappig wat je zegt, dat eigenlijk de innovatie zit veel meer op de baan dan op de weg. Want jij hebt ook wel eens, ik heb je ook wel eens horen zeggen over dat je ook wel stoorde aan de conservatiefheid van het wegwielrennen.
Ja, klopt.
Ja. En je werd ook wel eens gek aangekeken, toch? Ah, ik bedoel, ik noemde net dat gekke stuurtje. Ik kan me voorstellen dat je af en toe mensen in het peloton wel eens dachten, wie is die gek met zijn rare ding? Is het niet gevaarlijk wat hij doet?
Nee, tuurlijk. Absoluut. En tegen al die mensen kan ik zeggen van, nou, ga maar eens voor de grap kijken naar de tijden van de individuele achtervolging of de ploegachtervolging. Die Denen, die rijden gewoon 3:45. Ja. Die zijn in 4 jaar tijd, hebben ze 5 seconden van het wereldrecord afgereden.
Ja.
En als jij kijkt naar het wereldkampioenschap individuele achtervolging, dan heb je een of andere Filippo Ganna. Die rijdt 4:03.
Ja.
Maar de eerste 10 man, die rijdt onder de 4:10. Terwijl als iemand onder de 4:10 reed op de individuele achtervolging, nou dan gingen mensen vuurwerk afsteken. Zo bijzonder als dat het was. En nu rijdt gewoon de eerste 10 man, die rijdt daaronder. Japan rijdt op de ploegenachtervolging. Die worden 9e met 3:52. Ja. Ja? Het Nederlands record is 3:58. Nou, en als je dan afvraagt waarom ik met dat stuur rijd en dat soort dingen, dan denk ik van ja, nou ja, maar ik kan niet schelen. Ik hoop dat ze er zo lang mogelijk mee wachten. Maar
des te meer voordeel heb jij.
Ja, het is heel. Wat dat betreft, als ik op zo'n WK-baan of een wereldbekerbaan ben, dan wordt dat zo hard in your face innovatie, want anders wordt het niks.
Ja.
Dus dat. Ja.
En merk je dat er in het profielrennen, ik heb toch wel het idee dat mensen er wel steeds meer open voor staan of zo. Dit soort, dat is denk ik misschien ook een soort van generatieshift. Over dat je ik heb altijd het gevoel van, misschien ook nog zeker in een mechaniekerswereld en zo, weet je wel, dat er heel veel soort van traditie en zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het doen.
Ja.
Maar toch ook wel steeds meer renners of zo, die dan ook slim genoeg zijn om te bedenken, we moeten het ergens vandaan halen. Soort van voel je dat er geestverwanten zijn in het profpeloton met wie je gesprekken hierover kunt voeren, zeg maar, zonder dat het meteen gaat over wat gek dat je dit allemaal doet.
Ja, op zich wel. Maar ik vind dat relatief nog wel meevallen.
Mm-hmm.
Het blijft toch wel een soort van schoppen tegen de bühne.
Ja.
En blijft heel lastig. En ik denk ook dat hoe klassieker. Kijk, voor bergop wielrennen.
Ja.
Daar gaat de komende 20 jaar niks in veranderen. Dat is gewoon hetzelfde. Je moet heel licht zijn en heel hard trappen. En voor de rest maakt het eigenlijk geen reet uit.
Ja. Er zit qua voeding en zo. Dat soort dingen.
Qua voeding valt veel te natuurlijk wel. Dat wel, maar niet superveel. Ja, ik denk dat het gewoon toch. En dat is ook fascinerend aan die Team KGF gasten. En een soort van. Wat ik denk het verschil is tussen bijvoorbeeld mij en iemand die bij een grote wildtourploeg rijdt, is dat ik denk gewoon, ja, ik denk gewoon als een individuele gast. Ik denk, oké, ik moet gewoon het snelste hebben. En hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik zo snel mogelijk van A naar B? En helemaal op de baan is dat altijd soort van een ding geweest. Oké, ga het zelf maar regelen. Wat wil je hebben? Hoe ga je het doen? En dat je het ook weer zelf moet evalueren, et cetera.
Ja.
Alleen, ja, je zit natuurlijk ook met sponsors en dat soort dingen. Dus je zit gewoon in een heel beperkt denkkader. En het is ook gewoon heel, heel moeilijk om dat zo te faciliteren.
Nou, misschien zit daar ook wel de angst van World Tour ploegen voor jou wellicht.
Ja, zou kunnen.
Dat ze daardoor misschien niet hebben doorgepakt.
Ja, het zou kunnen.
Een gekke reden, maar het zou kunnen.
Ja, gekke reden. Nou, ja, ik bedoel, negatief kun je natuurlijk uitleggen als die gast is knijter eigenwijs en die doet toch niet wat we zeggen. Ja, dat zou kan me voorstellen dat zeg maar als ik.
Maar dat is Valverde ook. Valverde is ook eigenwijs.
Ja, dat klopt.
En voor je het weet, wint hij alles.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. Misschien moet je toch meer zo profileren als Alejandro.
Ja. Nou ja, ik kijk natuurlijk, het is uiteindelijk in de eerste sociale wet in de wielercode is natuurlijk heel simpel. Degene met de grootste uitslagen, die mag het meeste vertellen.
Ja.
Dus nou ja, dan moet je daar maar zorgen. Voor mezelf moet ik daar maar zorgen dat ik daar wat aan doe. Dat is natuurlijk waarom het met zo'n Alejandro van verder waarschijnlijk goed gaat.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik ook altijd van ja, weet je. Ik doe dat, ik ben daarmee bezig, maar als ik een wildtourteam was, dan zou ik gewoon mij halen. En dan zou ik gewoon vragen van, nou je Willem, hoe doe je dat? Wat zijn al die trucjes, weet je wel?
Dan gaan we dat lekker overnemen.
Dan gaan we dat overnemen, dan worden we met z'n allen een stuk sneller.
Ja.
Welke ploeg denk je dat er bij jou zou passen?
Geen idee. Ja, een ploeg die dus vrolijk met mij een plan zou willen maken.
Jonne. Welke ploeg zou passen bij Jan-Willem van Schip?
Ik zou Education First.
Ja, dat dacht ik ook aan.
Sowieso. Echt een heel logische stap vinden.
Sowieso vet pak.
Vet pak, maar ook niet bang om andere dingen te proberen.
Nee.
Dus alternatief programma's. En ja, zou het een heel logische keuze vinden. Maar goed, dat geldt terzijde.
Ja, zwaar. Knik je instemmend of zit je te bedoelen?
Nou, lijkt me een mooie hereniging met Peter Schep. Maar ja, zou kunnen. Ja, ja. Zeker.
Hey, dus ben jij ook bezig met meer lange termijn planning van je carrière? Dus nu, Tokio is natuurlijk echt een helder doel. Dat was eerst aankomende zomer, maar dan daarna eigenlijk. Ik weet niet, hoe lang loopt je contract bij Beat?
Ja, één jaar dit jaar.
Oh ja, één jaar. Nou ja, dus die zullen ze dan wel verlengen als het... toch? Als het richting Tokio zal zijn. Maar wat is je ambitie? Wil je baan en weg blijven combineren met elkaar?
Ik vind dat nu lastig om daar helder antwoord op te geven. Want ik had dus... Eigenlijk had ik een soort van... Ik vond het heel mooi. Van ik had eerst. Dus ja, ik had een soort van. Dus als je een bos hebt, zeg maar.
Ja.
En er was één boom in dat bos, was de Olympische Spelen.
Ja.
En één boom in het bos was het WK-baan. Maar ertussen stonden ook allemaal bomen. En die stonden eigenlijk in de weg. Dus ik kon die hele WK-baan en die Olympische Spelen niet zien.
Ja.
Toen heb ik dat hele bos helemaal gekapt.
Ja.
En toen eerst heb ik dat aan de voorkant gedaan. Ik denk, nou, ik moet zorgen dat de periode tussen het WK-baan en de Olympische Spelen goed gekapt is. Zodat die Olympische Spelen beter kan zien. En toen kwam ik er dus achter van, ja, maar ja, ik moet eigenlijk ook zorgen dat de achterkant ook goed gekapt is.
Dat er ook
is.
Nog een landschap ligt.
Ja, zodat, zodat die boom van die Olympische Spelen in het bos nog beter overeind blijft staan.
Ja.
Dus dat had ik ook gedaan. En toen had ik bedacht van, nou, ik ga dat dus als volgt doen. En zo ziet mijn 2020 eruit. Ik ga de Olympische Spelen doen. Dan ga ik nog die 1.1 rijden voor Beat.
Ja.
Dan ga ik een maand niet fietsen. En dan ga ik 2 weken met mijn pa een fietstocht maken.
Ja.
En ik had bedacht van, nou, dan... In die maand niet fietsen en die 2 weken bikepack met mijn pa, ga ik het wel bedenken wat de volgende move wordt.
What next is.
Ja. Dus
maar dat is ook in 1 keer een jaar opgeschoven.
Ja, tuurlijk. Dat is ja, misschien wel, misschien niet. Dus ik heb daar niet nog niet heel helder over. Maar ja.
Maar als je nou puur in termen van dromen denkt, dus los even van wat de mogelijkheden zijn, weet je, want wat je zelf zei, van je bent altijd afhankelijk van anderen natuurlijk in zo'n sport. Maar kijk, wereldkampioen op een baandiscipline, dat is check.
Yeah.
Olympische Spelen, nou, daar ga je naartoe. Yeah. Je bent er geweest, je gaat er naartoe en je maakt een goede kans, zeg maar, om op eremetaal. Nou, dus dat zou kunnen. Als je nou verder kijkt van wat zijn in het wielrennen, zijn dan doelen of dingen waarvan jij denkt, goh, dat zou vet zijn, zeg, als het me zou lukken. Daar zou ik echt heel gelukkig van worden.
Ik kwam nog een briefje tegen. En daar stond op van, nou, voor 31-7-2022 wint Jan-Willem een toeretappe. Getekend door mezelf en iemand anders.
Oh ja?
Maar ik weet niet met wie ik dat ooit getekend heb. En ik heb even bij mijn ouders gezeten van de week. Even helemaal niks doen en gewoon een beetje wandelen. En toen heb ik daar toch wel veel naar het briefje gekeken. Dus
de toeretappen.
Toch wel de toeretappen.
Ja.
En Maar ik Gent-Wevelgem vind ik ook echt heel vet.
Zo kan een beetje ja, koers toch? Ja, zo voelt hij in ieder geval.
Ja, zeker. En dan heb je gezien dat het zou kunnen. Dus dan
12e worden.
Ja. Dus dat, die twee dingen zijn wel...
Oké, okay. En hoe gaat die toeretappe die je gaat winnen dan? Wat is dat voor... Hoe ziet hij eruit?
Ja,
welke moet dat zijn?
Ja, maakt eigenlijk gewoon niet zoveel uit. Winnen is winnen. Nee, ja, ik weet het niet. Gewoon...
De Alpe d'Huez zal het niet worden.
Nee, Alpe d'Huez zal het niet worden. Maar het liefst gewoon een of andere dikke waaierrit. Ja, dat lijkt me mooi.
Zo'n Lars Boom over de kasseien.
Ja, dat ook goed. Ja.
Daarop op voortbeduurend. Voel je jezelf meer baanrenner of wegrenner?
Ja, op dit moment voel ik me echt baanrenner.
En als ik je deze vraag vorig jaar had gesteld?
Dan had ik gezegd allebei.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
En dus gewoon, zeg maar... Ja, ik wissel de einde en waarschijnlijk als je nu, zeg maar straks, als we nog gaan koersen vanaf augustus. En dan is het weer wegrennen.
Ja, nee. Het is ook fijn, hè. Ik bedoel, er zijn steeds meer renners die van alles combineren. Dus het kan ook.
Ja,
maar tuurlijk. Vaak heb je zelf toch ook wel gewoon een duidelijk gevoel.
Ja, ja.
En natuurlijk kan dat per half jaar verschillen. Maar ja. Dan is het nu ook wel logisch dat het de baan is.
Ja.
Willem.
Ja, ik stel voor dat we naar wat vragen van luisteraars gaan.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk ook wel even weten wat jullie van de Japanse IPA vonden.
Ja.
Mag ik een Dutch Darth Vader Jaanse recensie? Ja. De schuimkraag kun je niet echt zien, want je drinkt hem uit de fles.
Ik zeggen dat hij me eigenlijk wel bevalt.
Ja?
Ik vind het echt een lekker biertje. Ja. Ik had toch ergens nog... ik was natuurlijk wel op zoek gegaan naar de kenners erover had gezegd, niet gevonden. Maar ik vond wel een Nederlands recensie en iemand die omschreef hem als harsig.
Harsig?
Harsig. Is dit nou
klinkt als een soort student die koos een term voor iets heel harsig. Goors.
Harsig, gast. Ja. Nee, ik dacht, misschien is het een typfout met hartig. Ja. Maar dat was voordat ik hem proefde. En hij heeft een beetje een harsige nasmaak.
Harsig.
Harsig.
Jeetje.
Ja. Ja, je gaat het pas zien als je door hebt,
Jan Willem, of is dit...
Ja, ik vind het moeilijk om het goed te omschrijven. Maar ik vind hem wel gewoon...
Lekker.
Is hij
lekker,
beter?
Ja, nee. Gewoon lekker fris, maar niet... Soms heb je zo'n IPA die heel erg IPA is.
Zo'n beuker.
En dat vind ik net niks. Maar deze is gewoon licht IPA. En,
ik zie hier links een aantal kratjes staan. Ik zie de klok.
Ja.
De klok?
Ja, de klok.
Is het beter dan de klok?
Maar dit is toch de...
Nee, sorry.
Is dit toch de Jumbo, Jumbo Schultenbrooi of niet? De klok?
Ja, ik weet het niet wat het is. Maar het is een soort van ding uit mijn studententijd. Dat iedereen had altijd de klokbier.
Okay. Zoals klokje thuis tikt, hè?
Ja. En het is een soort van elke keer dan... Soms dan is het van, we doen even een speciaal biertje of zo. En dan drink dat. En dan denk ik, ik had toch liever een klokje gehad.
Zoals klokje thuis tikt, tikt hij nergens. Ik snap het ook wel.
Oké, laten we een paar luisteraarsvragen doen. Want zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk luisteraars op Twitter en Facebook gevraagd om hun vragen in te dienen. Daar zijn er heel veel reacties op gekomen. Dat is echt, echt tamelijk bizar. Ik denk dat je bij de topscore hoort van het aantal mensen dat iets wil, dat je iets wil vragen.
Dus kennelijk toch een paginaatje of vier.
Ja, wel ook.
Ga ze niet allemaal af.
Nee, best wel veel vragen die we ook al wel behandeld hebben. Ja. Maar toch, Stefan Zevenberg vroeg bijvoorbeeld, wie wil je het liefste keihard uit je wiel fietsen? We hebben altijd, dit is natuurlijk altijd een beetje de Rode Lantaarn is altijd op zoek naar nieuwe aardsvijanden.
Ja.
Want die verdwijnen steeds uit ons. Iedere keer als we denken dat we een nieuwe aardsvijand hebben.
Benjamin Thomas, tuurlijk. Gewoon volle bak pas eroverheen. Ja, dat hij gewoon niet lost. Ja, tuurlijk.
Ja?
Ja.
Leuk.
Okay.
Ja. Goede aardsvijand.
Ja.
Toch?
Ja, is het alleen omdat hij nooit lost? Of is het ook gewoon een vervelende gast? Want dat helpt ons ook wel heel erg om iemand te haten.
Wat dat betreft is Folikakos, Christos Folikakos. Christos. Ja, het is ook niet waard om zijn naam goed uit te spreken.
Klap hem even, klap hem even.
Christos Folikakos. Heet hij Chris? Folikakis. Oh.
Een Griek? Ja, de Griek. Die zat altijd heel erg strak in mijn wiel bij al die baankoersen.
Ja.
En dat was heel stom. En toen afgelopen...
Waarschijnlijk ook nog van onze subsidies.
Ja, zeker weten. En toen zeg maar op dat EK puntenkoers wat ik eerder beschreef, toen was het helemaal niet te doen. En toen ben ik echt heel schuin naar beneden gestuurd, vol tegengetrapt en toen echt vol omhoog. En toen heeft hij er net niet overheen. En sindsdien heb ik hem nooit meer in mijn wiel gezien. Dat helpt wel. Dus,
lekker.
Ja.
Hey, en op de weg? Vijanden gemaakt in je weg carrière tot dusver?
Hoe is je relatie met collega wereldkampioen van Verde bijvoorbeeld?
Ja, geen idee. Ja, ik weet het niet.
Nee. Geen vijand op de weg?
Jammer. Nou, gewoon het hele peloton dan. Als ik dan toch mag kiezen. Ja. Ja,
dan maar
gewoon op een of andere dijk hier. Dan,
je moet ze allemaal verslaan. Ja. Frank Borsboom vraagt, wie is je grote voorbeeld? En wat is het raarste wat je ooit op de fiets hebt meegemaakt?
Wat raarste wat ik ooit heb meegemaakt? Ja. Nou, we hebben Wingers al gehad. Ik vind Graham O'Bree vind ik ook heel...
Graham O'Bree?
Graham O'Bree.
Tijdrijder
ook.
Dat is een beetje uit mijn carrière.
We hebben hier
mijn
leeftijd aan de muur hangen. En die bedacht dus dat je op een soort van vouwfiets voorover gebogen veel meer aero was. En toen verbrak hij 2 keer het werelduurrecord.
Ah, kijk.
Dus dat is ook wel een voorbeeld.
Leuk. En het raarste wat je ooit hebt meegemaakt op de fiets?
Het raarste wat ik ooit heb meegemaakt op de fiets?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Je mag ook nog wel wat langer over nadenken. Ja, als je er straks op terugkomt.
Geen contract krijgen wij een World Tour ploeg. Ja. Hoe is het om de buurman te zijn van Annemiek van Vleuten? Vraagt Tidian Brevaert. Dat is waar. Dit is de 2e keer Wageningen dit jaar voor ons.
Ja, wat cool. Ik vind het wel heel tof. Ik fiets best vaak met Annemiek. Mm-hmm. En Taco ook. En ik heb wel heel veel respect voor, zeg maar, als je hebt over mensen die dus de BV op orde hebben.
Ja.
Om goed te presteren, dan is zij wel echt de multinational. Dat is ongekend. Ja, dat is echt, daar heb ik wel echt. En dan soms dan zegt ze ook wel, moet je niet even dit en dat? En dan denk ik, ja, moet ik wel even doen, weet je. Of dat soort dingen, maar ze heeft het echt, echt goed op orde. Ja. Ze weet alles gefixt. Iedereen, alles eromheen, dat staat als een huis. Heel veel respect voor.
En dat helpt jou ook weer om te zien waar je nog in kunt verbeteren.
Ja, tuurlijk, absoluut. Ja.
Ik vond het heel erg genieten hoe zij elke keer weer iets anders bedacht om het leuk te houden en om het gevarieerd te houden. Dus mm-hmm. met zo'n fietsreis naar Australië of dan weer naar Colombia. Waardoor iedereen denkt dat ze superveel traint en een soort trainaholic is. Terwijl eigenlijk doet ze gewoon iets heel erg leuks.
Ja.
En daardoor gaat ze extra veel trainen. Ik vond het was echt heel vet.
Ja. Ruben Schumi. We hadden het net natuurlijk over vijanden, maar nu gaan we het over vrienden hebben. Ja. Met wie zou je het liefst een dag in de ontsnapping zitten te boren? Mag ook een oud wielrenner zijn.
Oei. Bakstedt. Magnus Bakstedt.
Ja?
Ja. Gewoon allebei op de 11. Of Bert Graaps. Als die dan ook. Dan gewoon alleen maar op de 11.
Ik had echt al heel lang niet meer gedacht aan Bert Graaps.
Ik heb al heel lang niet meer aan Bakstedt gedacht. En daar schaam ik me eigenlijk een beetje voor.
Ja, dat is waar.
Ik zou eigenlijk gewoon elke dag even oh ja.
Is het niet dat zijn dochters rijden tegenwoordig toch in het damespelen toch?
Klopt, ja. Ja. En goed ook.
Ja.
Ja, genieten. Bakstedt, lekker. Ja, dat vind ik leuk.
Ja. Martijn Tisveld, oud huisgenoot.
Ja.
Wat betekent project Condituri? Hij heeft het op 5 verschillende manieren gespeld. Daar heb je wel eens over gehoord, maar dat is altijd een beetje vaag gebleven.
Ja.
Wat is project Condituri?
Ja, we zijn er nog steeds druk mee bezig.
Okay.
Dus,
en je mag er nog steeds niks over zeggen.
Nou, het is heel erg gaande en bezig. En
wie is we?
Ja, vooral ik. Maar,
het koninklijke meervoud.
En het hele geheel.
Oké, ik ben benieuwd.
Ja.
Nou, Martijn, bij deze.
Welke taal is het woord Condituri geschreven?
Ja, het is in het Japans.
Japans.
Ja.
Oké, dus Google Translate zouden we een hoop kunnen...
Ja.
Ik heb eentje van Willem van Sermond.
Ja.
Wat vind je weer van dat een deel van de wielerfans hem niet serieus lijkt te nemen en hem behandelt als een typetje? Vervelend of scheid aan?
Ik heb er wel scheid aan.
Vraag 1 stuk, klopt dit?
Ja.
Denk je dat dit klopt?
Ik denk wel dat... Kijk, ik ben gewoon niet de standaard gozer. En dan heb je altijd een beetje wrijving en noem maar op. Maar ja, dan, ik denk dan maar zo van... Ja, ik had gewoon... Volgens mij had ik 8 seconden over in de ronde van België. Als ik niet die shifters naar binnen had gedaan, had ik het niet gehaald.
Mm-hmm,
ja. Dus dan denk ik, laat me gaan dan. Ja,
gelijk heb je.
Geen probleem. Maar oké. Maar dat vind ik knap, zo'n staat van
maar
zen.
Het is wel lastig. Toch is dat lastiger dan je denkt. Zeg maar. Zo kritiek krijgen en een beetje tegen de bühne aanschoppen. Ik weet nu heel goed waar ik ben en wat ik zelf wil. Maar het blijft lastig.
En heb je,
het is natuurlijk veel makkelijker om je wel te conformeren. Zeg maar, aan. Dus het is als je voortdurend zeg maar, het gevoel hebt dat je degene bent die dwars... Dat kost ook veel energie, toch?
Absoluut, ja.
Ja, maar je kan er ook in doorslaan natuurlijk.
Ja.
Weet je wel, dat je te ver... dat je te veel die verwachting gaat inlossen op een gegeven moment.
Ja, klopt.
Zo, dat is gewoon een dat kan, ik kan me voorstellen dat moeilijk is.
Ja.
Want op het moment dat iedereen van alles van je verwacht, ook als je dus juist wat uitgesprokener bent, dan is het moeilijk om dat dan ook af en toe niet te zijn, kan ik me voorstellen.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk ook, ik ben daar ook wel benieuwd naar. Ik bedoel, jullie hebben ook een waarde als de Rode Lantaarn. En mensen verwachten daar ook van dingen, zeg maar. Ja. En dan heb je dat misschien ook al meegemaakt. Dat je dacht van, nou, ik moet toch even zo doen om het weer die verwachting in te lossen.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dat klopt.
Ja. 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 Ja, nee, ja, dat is wel zo.
Wat ik heel fascinerend vond hierover was, ja, je zat bij onze collega's van In het Wiel.
Ja.
En daar ging natuurlijk heel veel mensen heel enthousiast over dat verhaal. Omdat je heel veel ook juist mooi vertelde over hoe je bezig was met je sport en het te verbeteren en zo. Volgens mij, maar een van de tofste dingen die bij mij bleef hangen was dat je zei, ja, ik was eigenlijk wel blij dat ik nu een keer de tijd kreeg om gewoon een uur om een uur over mezelf te vertellen.
Ja.
Juist omdat het me het gevoel geeft dat ik daarmee veel meer kan laten zien dan dat ene quoteje naar de finish.
Yeah.
En dacht ik, dat vind ik wel interessant. Want dat is kennelijk voel je dus wel aan dat wel nodig is om het af en toe een beetje context te geven of zo. Waarom je bent wie je bent of doet wat je doet.
Ja, dat is absoluut ook zo. En daarom vind ik het ook echt superleuk om bijvoorbeeld hier deze podcast te doen.
Yeah.
En krijg ik daar ook echt energie van. En vind ik dat veel leuker dan dat ik mijn haar ga kammen. En dat ik chic hier een Instagram postje ga maken met de juiste lichtinval.
Ja.
Yeah.
Of met een lijger poseren.
Ja, ja.
Hoewel ik dat heel mooi zou vinden. Als ik het wel zou doen.
Ja, nee, maar nee, ik heb daarin wel geleerd van dat waarom ik dat toen fijn vond was omdat ik zeg maar een soort van contragewicht kan geven, zeg maar.
Ja.
Want kijk, uiteindelijk moet je het zo zien. Het gaat mij zo aan het hart en ik ben daar zo mee bezig en ik wil dat zo graag zo goed doen dat gewoon met alles is. Wie je bent en wat er dan gebeurt. En dat is gewoon. Dan ben je gewoon helemaal hyped. Ja. En dan dat is de dag van je leven. En dan, ja, dan duwt iemand een microfoon onder je neus. Ik denk dat voor de mensen die ook kunnen voorstellen als ze echt, weet ik het wat, misschien een heel zwaar sollicitatiegesprek hebben gehad, wat is gelukt. Of een moeilijk tentamen. Of misschien wel een relatie uitmaken. Of verkering nemen. Of andere dingen.
Mm-hmm.
Dan, en je duwt ineens die camera onder je neus. Dan heb je dat ook. Ja. En ik denk van, nou, dat, zeg maar, omdat het natuurlijk allemaal anders uitziet. Maar ja, het is wel heel gegrond. Het is niet dat ik het doe. Zeg maar, mijn waarde is niet van, nou, ik vind het lachen om een beetje de meute op te stoken.
Ja.
Nee, het boeit me eigenlijk vrij weinig. En het leukste vind ik goed presteren in de wielerwedstrijden. En daarom doe ik het.
Ja.
En dat vind ik heel fijn dat ik dat daar heel duidelijk heb kunnen uitleggen. Van, nou jongens, ik ben gewoon een heel serieuze gast. En ja. Als het niet goed gaat, dan heb je gewoon vierkantjes evaluatie. En dan zijn er gewoon 10 mensen gebeld. En dan moet het allemaal weer anders en beter.
Ja.
En dat, dat is gewoon wie ik ben. En dat is, dat vind ik dat meer mij omschrijft dan één quoteje naar een wedstrijd.
Ja, maar het is natuurlijk, dat vind ik ook wel, dat vind ik ook heel leuk aan die specials. Kijk, dat is natuurlijk ook, het is denk ik ook media eigen volgens mij uiteindelijk om soort, je moet iemand heel makkelijk kunnen karakteriseren of zo, weet je wel? Jan Willem van Schip, hij was die gast van die gekke, die leuke quotejes na afloop van de finish. En dus gaan we altijd na afloop van de finish naar Jan Willem van Schip, want die heeft altijd wel iets grappigs te zeggen.
Dat is eigenlijk precies wat ik bedoel.
Ja.
Dat was ook mijn vraag, van hoe blijf je daarin jezelf? Want die quote ben jij natuurlijk ook.
Ja.
Dat komt er je op, het is spontaan en het is ook ontzettend leuk. Het moeizame is dat het daarna ook een soort van verwacht wordt.
Ja.
Bijna. Zeker inderdaad bij iemand die even een quoteje komt halen. En dat ik kan me voorstellen dat moeilijk is om dan jezelf te blijven.
Ja, dat is ook zo. Ik heb daar wel veel met mensen over gesproken en veel over geleerd. En ik weet ook van, nou, kijk, ook als ik hier ga zitten, dan denk ik niet van, nou, ik moet de boel flink opstoken. Of nee, absoluut niet.
Dat denk ik wel, hoor. Terecht ook. Daar is het ook voor.
Ja, je leert daar ook wel mee omgaan. Maar ja, het is complex. Dat soort dingen, ja.
Ja, je wordt op een gegeven moment gewoon een publiek figuur. En dat is altijd soort, dat is bijna altijd eendimensionaal. Want het is heel lastig om je dan soort dat tegen van dat imago zo nog af te, te komen. Ja.
Word je vaak herkend op straat?
Nee, niet echt. Valt wel mee. Maar ja, ben wel eens, we worden wel eens herkend, ja.
Ja.
En dan vind ik wel mooi als mensen tegenkomen. Oh, ik ben echt mijn held of zo. Dat denk ik vind ik altijd wel mooi.
Nee, natuurlijk, superleuk.
Maar het is wel heel cool.
Ja, ja. Tof hoor. Ja. Hey, @gerby7. Ja, sorry. Mensen doen soms hun Twitternaam zonder dat ze een handle hebben. Dus dan kom je zomaar @gerby7 tegen. Die vraagt, aangezien ik alles wat hij zegt over wielrennen goed vind klinken, ben ik benieuwd naar waar hij nog meer een mening over heeft. Laat hem maar kiezen. De Palestijnse kwestie, de war on drugs of Eus gelijk heeft over de stand van de literatuur of korfbal.
4 leuke opties. Palestijnse kwestie, de war on drugs, Eus over de stand van literatuur of korfbal.
Nou, de war on drugs is wel fantastische muziek.
Dat is waar.
Dat is echt... Dat is zo goed.
Muziek?
Ja, absoluut. Het is een bandje. Dat je het niet kent. Het is zo goed. Ja. Neem de, dat is, ja, het is fantastisch.
Ik ben meer van Fabio.
Ook fantastisch. Maar ik was nog met Taco. Die had me meegenomen voor een verjaardag naar een concert van de Warm Drags in de Ziggo Dome.
Okay.
Dus die vond ik wel, dat vond ik heel tof.
Warm aanbevolen.
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Oké. Okay. Even kijken. Ralf Visser, wat lees je graag?
Van alles en nog wat. Ik dacht nog van, de vraag komt nog, favoriete boek.
Ja, nou, die hebben we dus nu min of meer verkapt dankzij Ralf Visser alsnog. Ja,
we kunnen helemaal los, ik heb een paar boeken gelezen. Nee, ik heb, de favoriete boek is The Talent Code van Daniel Coyle.
The Talent Code?
Ja, dat is echt het allervetste boek ooit.
Ja.
Dat vind ik echt heel cool. Ik heb ook heel veel mensen, heb ik een soort van, dat zeg ik, ja, je moet echt dit boek lezen. En dan doe ik zelfs zo, dan bestel ik het gewoon voor iemand. Dan stuur ik het gewoon naar zijn huis. Ja. En dan zeg ik, dan moet je het eerst lezen. En als je het dan waard vindt, dan stuur ik wel een tikkie. Anders dan, als je het kut vond, dan hoeft dat dan niet. Weet je? Zo enthousiast.
Ik heb dat altijd...
Vat hem even samen in een paar regels, dit boek.
Zij zeggen van, skill is a neural secret that wraps according certain signals. Oftewel, je hebt een soort van, in je hoofd heb je knijt veel... je hebt eigenlijk alle stroomdraden die liggen er.
Ja.
En alleen je hebt een soort van myeline. En dat kan om die stroomdraden heen. Om ze beter te isoleren. Waardoor je signalen beter op de plek komen. Dus als jij je hand wil bewegen. Dan gaat er een signaal van je hersenen naar je hand.
Ja.
En als je heel vaak je hand beweegt.
Ja.
Dan wordt het circuit dat daar ligt. Dat wordt beter geïsoleerd. En daardoor komen die signalen. Kun je beter timen naar je hand. Waardoor je bijvoorbeeld in plaats van alleen maar samen kan trekken. Hem gecontroleerd kan samentrekken.
Ja.
Oh, ja.
En hij zegt ook van nou dat gebeurt pas. Als je in een bepaalde situatie komt. En hoe je dat dan moet doen. Et cetera is uitgelegd.
Ja.
Zo vind ik het bijvoorbeeld ook nu interessant met corona. Is natuurlijk ook cool omdat... Nu zijn heel veel mensen ook andere circuits aan het afvuren. Noodgedwongen.
Mm-hmm.
En daardoor gaan ze ook andere vaardigheden ontwikkelen.
Oké. Okay. Dus, en is het dan ben jij dan zo iemand die zo'n boek dan regelmatig opnieuw leest? Ja. Of heb je het één keer gelezen en denk je dan... Oh, ik snap nu waar dit over... Ik weet nu wel wat ze hiermee bedoelen.
Ja, nou, dit boek heb ik wel echt wel 3 keer gelezen of zo.
Ja?
Echt super vet, ja.
Oké.
Okay. Ja, cool.
En het is wel een boek om beter te worden.
Ja. Dus
lees je ook ter ontspanning? Of is ja, het altijd, ook, ben je ook, altijd
nee,
aan bezig
nee, nee,
met beter
ik lees ook wel gewoon ter ontspanning. En ik heb nog het boek van Sharon van Rouwendaal gelezen. En,
de zwemster.
Ja,
zwemster. Lange afstand zo.
Ja.
Ja.
En,
het is best heftig toch, haar verhaal ook.
Ja.
Was zij niet met die Franse nazi-coach?
Ja, een soort van Franse coach. En ze weet
nazi-coach
niet,
is mijn woord, hoor.
Ja, nee, ik denk dat het wel klopt. En die gast is ook een soort publiek figuur in Frankrijk. Dat wist ik dus helemaal niet. Maar hij is ook een soort van bij de top 5 mensen die iedereen kent in Frankrijk of zo. Het is een super bizarre situatie.
Ja.
En, maar ik vond het niet per se een aanrader.
Ja.
Maar ik vond het wel heel cool dat een soort van... Zij zet een soort van alles wat tegen haar wordt gezegd. Of als ze wordt afgezeken of weet ik het wat. Dan turnt ze het een soort van om. Van ja, maar ja, ik ga gewoon laten zien dat ik keihard kan zwemmen.
Ja.
En gewoon, ze rockt haar eigen BV ook heel hard. Zij is gewoon dedicated. Ja. Dat vind ik wel heel vet. Vond ik wel vet.
Het leek me geen makkelijk persoon.
Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Geen idee.
Heb jij, want dat vind ik dan ook nog wel interessant. Als jij zegt van... Dus baanwielrennen is natuurlijk veel innovatiever. Maar wielrennen is eigenlijk per definitie een conservatieve wereld. Ja. Haal je ook veel inspiratie uit andere sporten? Of heb je veel contact met andere topsporters om mee van gedachten te wisselen of om aanpak te bespreken of weet ik veel wat?
Nee, dat valt wel mee. Maar wat ik nu wel veel meemaak zijn die baansprinters.
Ja.
Daar zit natuurlijk veel mee weg en onderweg.
Ja.
En daar leer ik wel echt veel dingen van. Dat is echt wel, dat vind ik wel heel, heel interessant om dat te zien.
Mm-hmm.
En dan vooral het feit dat die lui die doen echt helemaal geen ene reet.
Ja.
Die hebben dus een training van 3 uur. En dan doen ze echt 10 minuten warm fietsen. En dan doen ze gewoon 4 keer 500 meter.
Ja.
En dan kunnen ze niks meer.
Nee, totaal explosief.
Totaal en ja. Meer niet. En ja, dat is altijd super fascinerend om te zien. Ja.
En heel veel gewicht heffen.
Ja, dat ook. Ja.
Ja. Doe je dat veel ook? Dat gewichttraining en dat soort dingen? Alternatieve training dan alleen op de fiets zit?
Ik heb dat heel...
En yoga en zo?
Ik heb dat heel lang... Als ploegachtervolger moest dat.
Ja.
Want anders werd ik eraf gefietst bij de start. En toen heb ik het heel lang niet meer gedaan eigenlijk.
Mm-hmm.
En nu, ja, omdat nu de corona is, heb ik het eigenlijk weer opgepakt.
Ja.
Omdat het toch wel wenselijk is dat je... Dat als je, zeg maar, ja, mijn probleem was een beetje als ik dan demereerde op de baan. Dan zag iedereen al 3 ronden van tevoren dat ik ging demereren.
Ja.
Dan was ik helemaal aan het zwabberen, weet ik het wat, voordat die plaat op gang had. Als ik hem eenmaal op gang had, dan ging het wel goed. Maar ja, dan was iedereen al aangesloten.
Dat was gewoon niet explosief genoeg. Nog.
Nee, klopt. Ja.
Oké. Okay. Hey, Marlijn Spenkelink vraagt... ik zag dat hij ook een fixie of een baanfiets heeft om op de weg te trainen. Heb je ook ambities om een keer een fixed gear crit, zoals de Nederlandse crit-series, te gaan rijden?
Nou, nee, niet per se.
sorry Marlijn.
Ik ben mijn botten en mijn tanden zeer lief.
Ja, het is echt levensgevaarlijk, hè?
Ja, ik ben niet. Het kan wel.
Dat is levensgevaarlijk. Maar... Alsof baanwielrennen zo...
Ja, is veiliger dan dat de weg. Je hebt geen paaltjes.
Ja, het hangt een beetje vanaf wat voor baan je rijdt misschien. Als je een hele oude baan...
maar de meeste banen zijn wel... Het is wel veilig, kun je goed... Ja.
Okay.
Kun je met 50 per uur prima.
veiliger dan fixed gear.
Ja, ik weet het. Ik weet ook niet hoe dat is. En ik heb het er niet. Ik zit al op baanwielrennen, dus ik ben daar druk mee. En op wegwielrennen, ja.
Ik zit op baanwielrennen, dat is wel heel lief.
Ja, vind ik ook.
Ja. Olaf Licht hebben we nog. Heb jij nog een... Als jij nou eens gaat zoeken naar een mooie laatste vraag. Dan gaan we deze...
Nou ja, ik dacht een stukje zelfbevlekking nog.
Oh ja, dat is...
Of je naar podcast luistert, wil Hein Pieters weten. En zo jou welke. En wat vind je ervan?
Ik ben wel echt fan van de krokante leesmap.
Ja, die is genieten.
Die is goed, hè? Ja, dat is echt... Ja,
hoewel ik het nieuwe format nog niet helemaal voel. Oh, ik merkte ook wel dat het een beetje aflopend was. Ze hadden op een gegeven moment wel echt vaak echt ruzie.
Ja.
Maar dat is eigenlijk ook wel leuk.
Ja. Ik heb het nieuwe format nog niet gecheckt, maar ik vind de hilariteit zo groot. Het is echt supersterk.
Ja. En wanneer luister je naar een podcast dan?
Vaak in de auto.
Oh, ja.
Maar ook wel gewoon tijdens het trainen of zo.
Ja?
Ja, ja.
Gewoon oortjes in en...
Vind je niet gevaarlijk?
Nee, valt wel mee. Ja. Ik rij ook meestal... Ja, het is niet dat ik... ik rij meestal gewoon op een of andere dijk of zo. Ja, dat is toch niet zoveel.
En door de week waarschijnlijk.
Ja, precies.
Ja, als er niemand anders is.
Nee.
Want alle andere mensen zijn gewoon aan het werk.
Ja.
Behalve nu.
Behalve nu, ja. Nee, het is echt ongekend hoe druk het is.
Ja.
Echt bizar.
Drukker dan nooit.
Ja. Ja, normaal. Als je gewoon op donderdag om 10 uur over de Veluwe fietst, is er gewoon niemand. En nu staan gewoon alle parkeerplaatsen vol. En,
Het RIVM kan trots op ons zijn, jongens. Wij zitten overigens 1,5 meter uit elkaar, jongens. Dat laat dat voorop staan.
Ja. Ja. Hey, vond je het leuk?
Ja, zeker.
Goed zo.
Hadden wij niet nog een prachtige brief?
Ja, zeker. Maar even wachten.
Oh,
er komt er zo een brief.
Oh, ja. Zijn er dingen waar we het niet over hebben gehad, waar je het nog graag even over wil hebben? Heb je nog nieuwtjes?
nog sappige wielerrollen.
Ja.
Als we de Belgische teletext willen halen, dan moeten we gewoon even vragen wat je van Remco Evenepoel vindt.
Ja,
wat
klopt,
ik van Remco Evenepoel vind. Ah, hou op, alsjeblieft.
het hoeft niet.
Ik heb nog wel een korte. De Beat wil Pro Conti worden.
Oh, echt?
Dus als iemand nog een paar miljoen heeft liggen, dan kan dat.
Oh,
kan je een wielerploeg doen.
Ik weet niet, hoe gaat het met jouw bedrijf, Willem?
Niet, nou ja.
Johnny Wonder Cycling.
Coronatijden. Ja. Ik denk dat we die ambitie weer even 10 jaar in de kast moeten hebben. Eerlijk gezegd. Ja. Ook goed voornemen.
Ja.
Ja.
Leuk.
Dat zou tof zijn. Ja. Ja. Oké. Nou, dan mag jij afkondigen, Jonne.
Ja, dat ga ik doen. Waar zitten we? Ah, hier. U luisterde naar De Roland Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Jonne Seriese en Willem Dudok. Veel dank aan onze sponsors. BBB Cycling, Canyon, hashtag fiets van de show en Scorito. De Roland Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Wil je reageren op deze Roland Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRolandLantaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je een review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat ze anderen helpen de show beter te vinden. Willem, hebben we er nog één? Is dit een recensie of is dit een ingezonden brief?
Nee, het is een ingezonden brief.
Ja,
dit is de beloofde ingezonden brief die nog zou komen.
Ik wou net zeggen, we hebben een hele leuke ingezonden brief.
Van Otto Jan Ham.
Voor jou.
Voor je, ja, precies. Voor je.
Misschien dat ik er wel een candlelight muziekje onder zet in de edit.
Kom er maar in, Jonne. Hallo, begint hij. Wellicht is het de globale pandemie die ook mij tegenwoordig wat meliger maakt. Maar ik wou jullie toch graag eens feliciteren met jullie podcast. Het is mij al vaak overkomen dat ik meer uitkeek naar jullie nabeschouwing dan naar de koers zelf. En ik kijk erg graag naar de koers. Ook wou ik zeggen dat ik me bijzonder verheug op jullie gesprek met Jan-Willem van Schip. Jullie weten dit niet, maar ik ben een van de stichtende leden van de JWVS fanclub in België. Die hebben we vorig jaar opgericht toen we ervan uitgingen dat hij Parijs-Roubaix zou gaan winnen. Dat niet gebeurd is, het had voor een groot stuk te maken met het feit dat hij niet aan de start stond, was vooral jammer omdat wij met de voltallige, op dat moment tweekoppige fanclub, een heel plan hadden om hem op de Velodroom te verrassen met de eerste lidkaart en het eerste fanshirt. Helaas, gelukkig hebben we dat op een later moment nog wel kunnen doen. Hoe dan ook, jullie mogen hem gerust zeggen dat de fanclub ondertussen uit maar liefst 7 leden bestaat.
7.
Dat lijkt weinig, en dat is het ook, maar dat ligt vooral aan ons en onze erg gebrekkige manier van leden werven. Wel heugelijk en het vermelden waard is dat 1 van de 7 leden niemand minder is dan José de Kouwer. We hebben in elk geval t-shirts en stickers genoeg voor 3 extra leden, dus op verzoek sturen we je die met plezier de grens over. Enfin, keep up the good work jongens. Otto, Jan. Nou.
Ja, het is kitten. Het is echt super vet. Want,
jij hebt hem ontmoet dus?
Ja, ik heb hem ontmoet. En ze hadden ook echt heel coole t-shirts gemaakt met Project Condituri er zo erop. En de spelling laten we nog even in het midden. En dan dat ik fietste helemaal onder het stof tijdens de Antwerpen Port Epic. En dat was heel cool. En ze hadden ook stickers, die heb ik ook. Die met Project Condituri. Weet ik wel. Ja, echt super vet.
Mooi.
Oh, heel vet.
Dat is ook wel is bizar, toch? Het is leuk, toch? Dat je in een situatie bent waarin je gewoon supporters hebt. Ja. Mensen die gewoon blij zijn als ze jou in beeld zien en als je goed presteert.
Ja, ik vind dat wel... Ja, dat is ook tof. Ja, dat is leuk.
Is er al een Nederlandse Jan-Willem van Schip fanclub?
Ja, zeker.
Misschien kunnen jullie een keer een strijd of zo organiseren. Ja. Tussen de Jan-Willem van Schip fanclubs van België en Nederland.
Nee, het is wel... Ik weet niet. Ja, normaal fiets ik altijd natuurlijk geen deuk in een pakje boter. En, dus er was ook niemand daar druk mee. En nu zijn mensen er wel druk mee, zeg maar. En uiteindelijk, ja, wat heb ik daarvan te vinden? Ja, precies niks. En het is zoals het is. Maar het is, op zich is het aan de andere kant is het ook wel een soort van bonus. En het is wel cool.
Ja, het is leuk en vlijend, toch?
Ja, zeker. En zoals de moeder van een maat van mij, Gerda Versteeg. Die heeft dus...
Shout-out naar Gerda.
Shout-out naar Gerda. Ja, sowieso. Gerda is echt is altijd goed. En die heeft dus de Nederlandse fanclub opgericht. En dat was wel echt kicken. Dus het was zeg maar daar op WK ook zo'n grote vlag met mijn naam en zo. En hier uit Wageningen hadden ze ook echt 25 man of zo.
Ja.
En mijn ouders en Gerda en weet ik het wat. Was ook dus ook als ik demereerde en het was inderdaad daadwerkelijk het moment. Ja. Dan hoefde ik ook niet om te kijken. Want dan hoorde ik gewoon iedereen helemaal live gaan. Dat
is wel te gek hoor.
Dat is zeker te gek. Ja, dat is echt wel cool.
En heb je dan ook fanclub dagen en zo?
Nee, hou op. Alleen de pasta party.
Ik kan zeggen, in België heb je toch allemaal van die eetfestijnen rondom renners.
Ja.
In ieder geval wil ik wel lid worden hoor.
Ja, dat lijkt me mooi.
Ik weet niet. Misschien ga ik nog een keer pannenkoeken bakken voor iedereen. Maar,
ik zie de stickers en shirts.
Maar daar heb je niet de tijd voor.
Op 1,5 meter.
En je tuin is groot genoeg?
Ja, zeker.
En zeker nu het nog 7 man zijn, kan er wel.
Ja, dat is zeker.
En dan heb je José de Kouwer over de vloer.
Ja, dat vind ik wel een eer hoor.
Ja.
Dat vind ik absoluut een eer.
Dat is Echt heel vet.
Ja? Ja,
dat top. Is toch gewoon het hoogst haalbare, denk ik.
Zeker.
In de wielerwereld. Ja.
Hey Jan-Willem, onwijs bedankt voor dit gesprek.
Ja, echt heel erg leuk.
En we wensen je veel succes in deze coronatijd. Maar vooral daarna weer. We kunnen niet wachten tot we hier op de fiets zien, eigenlijk.
Ja, goed, dankjewel. Ja. Ik denk dat jullie waren.
Heel vet.
Jonne, a biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France. Sit right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.